Ja, goedenavond, geachte raadsleden. Wij kunnen van start gaan met deze gemeenteraad. Ik moet even Ellen Allen verontschuldigen. Zij zal waarschijnlijk nog wel in de loop van de avond aansluiten, maar er was er is iets tussen gekomen, persoonlijk vlak. Maar wij verwachten ze nog vandaag. Goed, het eerste punt van de agenda is zoals gebruikelijk de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting. Als daar geen vragen of opmerkingen over zijn, dan kunnen wij een unanieme goedkeuring noteren. Ik kijk nog even rond. Dank u wel. Punt 2 van de agenda is de goedkeuring die gevraagd wordt voor een aanpassing van de deontologische code voor lokale mandatarissen. Het is zo dat er een berichtgeving of schrijven is gekomen van het Binnenlands Bestuur. Er is een nieuw decreet, blijkbaar, rond de deontologische code voor lokale mandatarissen, namelijk de verplichting voortaan als gemeente, als lokaal bestuur, om ook niet alleen een deontologische code te hebben voor de raadsleden, maar ook een deontologische commissie. Ik ben naar een infovergadering geweest van de VVSG, waar een ambtenaar van Binnenlands Bestuur toelichting heeft gegeven over dat decreet, dat eigenlijk al van kracht is vanaf begin maart. En de gemeente verondersteld worden vanaf maart zo'n deontologische commissie te hebben. Nu, ik heb de fractievoorzitters bijeengeroepen om daar even over te vergaderen en om te vragen of zij akkoord gaan om het voorstel van de VVSG voor die aanpassing, want de VVSG heeft dus een tekst opgesteld om vanaf artikel 39, als ik het goed voor heb, een aanpassing te doen waarbij de samenstelling en de werking en de bevoegdheid van die commissie worden uit de doeken gedaan. Het is dus zo dat die commissie eigenlijk de bedoeling heeft om eenmaal per jaar of meer, indien er problemen zijn, te vergaderen rond eventuele deontologische vraagstukken of deontologische problemen van mandatarissen. Het geldt dus alleen voor politieke mandatarissen, voor de gemeenteraad en anderzijds voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, over de politieke mandatarissen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en ook de leden van het bijzonder comité. Nu, die commissie heeft eigenlijk de bedoeling om deontologische problemen die er eventueel zouden zijn te bespreken en eventuele oplossingen te zoeken. Het is ook bedoeld als een soort reflectie. De geest van het decreet is dat eigenlijk men de gemeenteraadsleden ertoe wil aanzetten om zelf na te denken over hun eigen deontologie. Wat kan niet. Hè. Het gaat bijvoorbeeld over, je krijgt een geschenk van de een of andere die iets te maken heeft met het gemeentebestuur. Hoe gaan we daarmee om? Je kan twijfels hebben over bepaalde zaken in onderhandelingen, of schepen kunnen bijvoorbeeld twijfels hebben over bepaalde zaken in onderhandelingen met aannemers die bijvoorbeeld iets te maken hebben met werken die door de gemeente zijn uitgevoerd of zullen uitgevoerd worden. En in geval van twijfel of dat er een klacht is bijvoorbeeld die ingediend wordt bij de algemeen directeur van een raadslid die denkt dat een ander raadslid of een schepen een bepaald deontologische, een element van de deontologische code heeft overschreden, dan kan na onderzoek die commissie bijeenkomen om over dat probleem te vergaderen. Nu, die commissie heeft niet de bedoeling, of mag ook niet trouwens, bepaalde sancties opleggen. Het heeft alleen een adviserende, dus een raadgevende bevoegdheid naar de gemeenteraad toe. Dus als het zover komt dat in een bepaald geval er een probleem is en de commissie oordeelt dat daar stappen moeten gezet worden om verder te gaan met dat deontologisch probleem, dan kan zij een voorstel doen aan de gemeenteraad, maar het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over een eventuele sanctie. Wat kan die sanctie zijn? Dat kan gewoon gaan over de vraag dat een raadslid bijvoorbeeld zijn excuses aanbiedt als er iets gebeurd is met een ander raadslid. Of het kan gaan over vermoeden van corruptie. Dan kan eventueel het Binnenlands Bestuur verwittigd worden en kan er eventueel gevraagd worden om een tuchtprocedure op te starten door Binnenlands Bestuur. En in heel extreme gevallen kan eventueel de gemeenteraad vragen om ook het parket te verwittigen als er echt een strafrechtelijk overtreding zou zijn. Maar het is niet de commissie die dat beslist, het is altijd de gemeenteraad. Vandaar dat ook de samenstelling van die commissie eigenlijk vrij eenvoudig wordt gehouden. Het voorstel is dus om vanuit elke fractie minstens één vertegenwoordiger af te vaardigen, hoe groot of hoe klein die fractie ook is, onder voorzitterschap van de voorzitter van de gemeenteraad en als secretaris de algemene directeur. We hebben dat besproken met de voorzitters van de verschillende fracties. Het is ook het voorstel dus van de VBSG om het zo te doen. Andere samenstellingen zijn wel mogelijk, we hebben dat besproken, maar dat leidt ons voorlopig te ver. Dat zou allemaal vrij ingewikkeld worden op de duur. Die commissie moet ook niet te groot zijn, dat is ook niet nodig. Het is dus zo dat inderdaad in de samenstelling van de commissie dan de politieke machtsverhoudingen niet dezelfde zijn als in de gemeenteraad, maar omdat het uiteindelijk de gemeenteraad is die eventueel bepaalde sancties voorstelt of bepaalde sancties neemt, dat daar wel dus die politieke machtsverhoudingen aanwezig zijn. Vandaar de vraag hier in punt 2 of jullie akkoord gaan met de aanpassing van die deontologische code vanaf artikel 39. Jullie hebben dat in bijlage gekregen. Dat is dus de tekst die wij volledig hebben overgenomen van de VBSG en die dus ook in de meeste gemeenten die nog geen deontologische commissie hebben, zal ter goedkeuring voorgelegd worden. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Frank?
Ja, vragen niet. In ieder geval bedankt dat je het hier zo ook uitgebreid voorstelt. Nu ook bedankt dat we die vergadering meegemaakt hebben, want dan zijn we eigenlijk veel beter op de hoogte als nu hier vandaag de agendapunt komt. We hebben dat toen ook uitvoerig besproken, toen die avond. En wij kunnen daarmee akkoord gaan.
Oké, dank u wel. Zijn er nog vragen, Jos?
Dat geldt ook voor ons, dus die uiteenzetting was goed en wij zijn ermee akkoord. Het is nu nog maar een aanloop naar de nieuwe naar het nieuwe bestuur toe van volgende...
Laten we zeggen dat het voor deze legislatuur zo wordt voorgesteld. Het kan eventueel veranderen in de volgende legislatuur.
Ja, inderdaad. Ja. Dank u.
Kunnen wij dan een unanieme goedkeuring noteren? Dank u wel. In punt 3 wordt dan de samenstelling van die deontologische commissie ter goedkeuring voorgelegd. U hebt dat ook in artikel 1, waarbij dus voor elke fractie een vertegenwoordiger wordt aangeduid en ook een eventuele plaatsvervanger indien de gewone vertegenwoordiger belet is. Dus je vindt hier de namen. Ik denk dat we daar moeilijk problemen kunnen overmaken, omdat het elke fractie vrij staat om die vertegenwoordiger aan te duiden. Ik wijs er nog even op dat inderdaad een lid van de deontologische commissie geen deel hoeft uit te maken van de gemeenteraad. We hebben dat nog eens gecheckt en zoals men mij ook in Brussel had gezegd, kan dat. En dat is ook in één geval, denk ik, of in twee gevallen hier ook zo. Het is uiteraard zo dat een eenmansfractie bijvoorbeeld niet anders kan eigenlijk dan een plaatsvervanger zoeken elders. Hè? Kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren wij daar ook een unanieme goedkeuring voor. Dank u wel. Punt 4 van de agenda gaat over een kennisneming, namelijk een klacht bij het bestuur, binnenlands bestuur over geluidsoverlast door het jeugdhuis en een kennisname van het antwoord van de gouverneur. Je hebt dat ook in de tekst. Dus op 31 januari 2023 werd er een klacht ingediend over de geluidshinder die iemand ondervond door het jeugdhuis, dus een van de buren veronderstel ik. Wat betreft de geluidshinder heb ik in het raam van het algemeen bestuurlijk toezicht geen enkele bevoegdheid en mag ik bij gevolg ook niet optreden, zegt de gouverneur. Niettemin hebben mijn diensten het dossier en het standpunt van het gemeentebestuur opgevraagd en daaruit blijkt dat het gemeentebestuur uw klacht intern heeft onderzocht en verder opvolgt. Naar aanleiding van uw klacht werden afspraken gemaakt met het bestuur van het jeugdhuis en op basis van het bovenstaande kan ik niet optreden in dit dossier. Ik weet niet of daar nog iets moet aan toegevoegd worden, meneer de burgemeester. Zijn daar vragen over? Jos.
Ja, het is natuurlijk een spijtige zaak wanneer dat gebeuren klagen en zeker over ons jeugdhuis, de Splinter. Nu, ik heb er jaren ook mee voor verantwoordelijk geweest en ik weet hoe moeilijk dat is. Ik heb ook de afsprakennota even gelezen tussen de Splinter en tussen het gemeentebestuur. Ja, simpel is dat niet, maar als dat met dat blaadje het moet gezegd worden, ik denk dat er ook wel een goede controle moet zijn en dat natuurlijk de gouverneur ook zegt, ik kom daar niet tussen, want als ze dat in alle gemeentes moet mee gaan optreden, dat kan ze natuurlijk ook niet doen. Ik vind het alleen maar spijtig dat het op deze manier natuurlijk gaat, maar wij moeten als gemeente daarmee voor zorgen dat we die mannen, en dat zal al wel gedaan zijn, toch wel eens even aan de mouw trekken om te zeggen van kijk jongens, gaat de goede richting uit, want dit kan natuurlijk niet, want als ik de brief gelezen heb, en dat is inderdaad, juist als je daarnaast woont, kunnen daar inderdaad, en je zult er altijd wat overlast van hebben, dat kan niet anders, want nu zijn ook de uren, ik denk dat er nog ergens 3 uur op staat ook en zo, dus dat zijn die uren en ik ben vroeger ook genoeg van huis geweest om daar de knop in de juiste richting mee te draaien. Het valt altijd niet mee. En ik denk nog, op tijd ingrijpen, toch een beetje mee opvolgen. Hoe moeilijk dat het dikwijls ook is. En zorgen dat je toch die mannen mee zegt van, kijk, er zijn toch zaken die dat jullie ernstig mee in doog moeten houden. En ik twijfel er niet aan dat dat gebeurt. Maar anderzijds is het wel zo dat we daar ook, en als dat uiteindt, dan krijgen we er zelf als gemeente ook nog een hoop last mee. Hè.
Mag ik even aanvullen?
Ja, doe maar. Ja. Doe maar.
In dit geval gaat het eigenlijk niet over onze jongeren die fouten maken. Hè. Het gaat eigenlijk over het pand dat totaal niet geschikt is. Hè. Het is een binnenmuur. Onze jongeren zijn nu een beetje slachtoffer van hun succes. Ze doen dat schitterend. De groep is enorm aangegroeid. Ze hebben heel veel succes. Er komen veel mensen. Een heel gevarieerd publiek. Maar het pand is gewoon niet geschikt. En dat is eigenlijk een stuk het probleem. Dus we zijn nog altijd op zoek naar een alternatief. Ondertussen zijn ze ook gedagvaard bij het vredegerecht. Ook daar is een heel boeiend gesprek geweest. Is die nota doorgenomen. En heeft ook de vrederechter gezien dat er eigenlijk gebeurt wat dat er moet gebeuren. Maar los daarvan moeten we dringend op zoek naar een andere locatie.
Ja, ik zeg dat het een moeilijke situatie is. Het was vroeger ook zo, dat is nu zo. Ik zeg alleen maar, natuurlijk als die klachten beginnen te komen, dan zijn we betrokken partij mee en dan moeten we dat proberen samen die oplossing mee te geven. Hè. Dus geen verwijt naar die jongeren toe, hè, want ik weet hoe moeilijk dat is. Hè. Dat is niet simpel om dat allemaal in de juiste banen te leiden. Maar van de andere kant moeten we dat toch proberen om te doen, want het komt natuurlijk altijd van twee kanten. Hè. Maar goed.
Hans?
Misschien een belemmering. Sorry. Ja. Het is natuurlijk jammer dat dat op een klacht moet komen. Maar, en dan denk ik wel, ja, de rol van de schepen en de jeugddienst zullen we dan al zien. Maar het antwoord van de gouverneur komt binnen op 10 februari. Moet een eerste gemeenteraad geagendeerd worden. 10 februari, eigenlijk had dat al in maart dan gekunnen of gemogen, of niet. In de brief van de gouverneur wordt er gevraagd of gesteld dat ja, wat vroeger had mogen komen, denk ik.
Het antwoord van de gouverneur is later binnengekomen. Hè?
Ja, maar als je naar de handtekening van de gouverneur kijkt, zie je dat ze dat pas 13 maart heeft ondertekend. Oh, dus een brief is pas later gekomen.
Dat is nou wel een instinker, hè?
Staat bij de argumentatie ook, Hans? De argumentatie staat 14 maart.
Ja, maar...
Ja, Marleen?
Mag ik daar even aan toevoegen? Ik denk toch wel dat de jeugd ook wel eens op haar verantwoordelijkheid moet gewezen worden. Het lokaal is niet in orde, oké, maar iedereen moet zich een beetje schikken naar hetgeen dat beschikbaar is. Wij doen, de gemeente doet wel moeite, maar ik vind ook dat de jeugd ook wel een beetje verantwoordelijkheid moet leren nemen.
Daar kom ik nu toch echt met hart en ziel op voor onze jongeren, hoor. Ze doen het ongelooflijk knap. Het is een binnenmuur, hè, mensen. Het is alsof er 70 man naast uw slaapkamer zitten babbelen, hè. Daar gaat het om. Het pand is niet geschikt. En de jongeren doen ongelooflijk knap hun best. Ik doe mijn petje ervoor af.
Frank?
Ja, dat krijg je als je in de vorige legislatuur niet geluisterd hebt naar de opmerkingen van de oppositie. We hebben toen al gezegd, hè, we gaan ons jeugd toch niet in een café douwen. We hebben ze erin geduwd. Natuurlijk, de eigenaar die zal wel lachen, hè, een contract van 9 jaar. Je kunt geen betere huurder hebben, elke maand netjes op de rekening. We weten dat. Nu, het is zo, de geluidsoverlast vroeger, hè, het is een enkel muur zetenschepen. Vroeger was het ook een enkel muur, er is altijd een café geweest, er is nooit last geweest. Ik denk dat het een beetje aan de intuïtie of aan de intentie van het eigen volk en de eigen jeugd dat er zitten, die het in de perken moeten houden. Doen ze het niet, dan hebben we geen andere keuze dan het jeugdhuis te sluiten. Hè. Het is niet de bedoeling als we dan ruzie gaan hebben met de geburen. Nu, langs de andere kant, ik ben voor een jeugdhuis, hè, verstaan me niet verkeerd. Hè. Maar die plaats was nooit de goede plaats om daar onze jeugd heen te duwen. Nu, toen was hij voormalig, en hij zit hier links naast mij, die heeft er zo hard voor geijverd voor een jeugdhuis. Er is een alternatief gekomen, hè, dat we nu hebben daar de splinter, die café noem ik het. Nu, die afspraken noten, als je kijkt bij punt 5, hè, luidruchtige of personen in beschonken toestand worden verplicht de zaak te verlaten en naar huis te gaan. Natuurlijk, dat heeft de frituur daarnaast niet zo graag, want dan kan ze 's morgens alles oprapen daar. Hè. Dat is ook niet de oplossing. Daarom mijn vraag aan het college. Dit is natuurlijk maar een kennisgeving van de gouverneur. Probeert zo snel mogelijk werk te maken waar we onze jeugd eventueel ergens in kunnen onderbrengen of een ander pand eventueel ter beschikking kunnen stellen. Ik denk dat we allemaal hier rond de tafel op de hoogte zijn dat dat niet echt een jeugdhuis is zoals we vroeger in gehad hebben.
Ria?
Ik had de vraag, want dat is al langer een probleem. Zijn er al andere opties eigenlijk voorgesteld geweest, andere locaties in Oud-Turnhout?
We zijn in gesprek, maar dat is allemaal nog heel vaag. En ik weet ook niet of dat gaat lukken, dus ik ga daar nu denk ik beter niet te veel over zeggen. Maar er wordt voortdurend eigenlijk uitgekeken en afgetast wat mogelijk is, zeker en vast.
Is het ook mogelijk een gedeelte van de Joule daarvoor te gebruiken? Bovenzalen?
Permanent is een moeilijke, hè? In het weekend gaan er ook zaken door, hè? Dus dat is een hele moeilijke tijdens corona. Of we hebben dat ooit wel voorgesteld, hoor. De mogelijkheid is er om fuiven te geven, dan in ieder geval, als ze het op voorhand aanvragen. Hè? Maar hun wekelijkse activiteiten, dat is te intens, dat is een te zware belasting voor de Joule, dat gaat niet.
Goed, ik denk dat elke fractie zijn inbreng heeft kunnen doen. Dan kunnen wij overgaan tot punt 5. Dat is een goedkeuring die gevraagd wordt voor een aanpassing van het reglement van de gemeentelijke speelpleinwerking op het Zwepesven. Lisbeth?
Ja, voor u ligt het reglement. Daarin vindt u een aantal huishoudelijke afspraken met daarin de periode dat we open zijn, welke doelgroep wij aanspreken, de openingsuren en hoe je moet inschrijven. Dan is er nog een luikje pedagogisch beleid en dat hebben we er specifiek aan toegevoegd om eigenlijk onze monitoren te ondersteunen. Vooral bij het omgaan met kinderen met bijzondere aandacht. Die zijn er gelukkig ook, die vinden ook hun weg naar naar de speelpleinwerking. Dat is een hele goede zaak. Maar dit kader is er wel ook om eigenlijk de werking, de andere kinderen en de begeleiding eigenlijk wat meer duidelijkheid te geven en een kader te scheppen om een aantal dingen te regelen in geval er fouten of moeilijke zaken gebeuren. En dat is dan die 3-kansenregel waar u over gelezen hebt. Evengoed hebben we afspraken rond eventueel wangedrag van de ouders en als ouders heel consequent te vroeg of te laat hun kind komen halen. Daarnaast is er ook nog een reglementair uitschrijven, een aspect dat we erbij in hebben genomen. En dat is omdat we merkten dat er eigenlijk veel te veel mensen hun kind inschreven en eigenlijk vrij laat eigenlijk lieten weten dat die inschrijving niet nodig was. En dan werd dat eigenlijk allemaal volledig terugbetaald. We hebben gemerkt dat dat eigenlijk zeer zelden ging over dringende redenen. Dus, en de dringende reden is ziekte of overmacht. Dat wil dus zeggen dat er plaatsen niet ingenomen waren, dat andere mensen niet terecht konden op onze speelpleinwerking. En administratief was het een zeer zware last. Dus wij hebben gezegd van we gaan dit een stukje beter afbakenen, dat zulke zaken niet meer mogelijk zijn. Dat is het eigenlijk wat hier staat. Dus dit ligt nu voor ter goedkeuring.
Frank?
We gaan dat goedkeuren, maar ik had eens een vraagje. Ik zie nergens in het reglement iets waarvoor kinderen met een beperking, of dat die welkom zijn, of als die niet welkom zijn, als daar ook opvang of speelpleinwerking voor is, dat heb ik nergens gezien. Ik heb nu een kleinzoon met een zware vorm van autisme. Mm. Als ik die inschrijf, dat is natuurlijk heel belastend voor de leiders die dat daar gaan doen. Maar mag ik die inschrijven of gaat dat niet? Ik heb dat niet in het reglement teruggevonden.
Kinderen met bijzondere aandacht, hè, dan hebben we het eigenlijk ook over hen, maar dan wordt er eigenlijk wel een gesprek aangegaan met de ouders om te kijken wat mogelijk is en wat niet. Wij hebben ook nog een samenwerkingsverband met het Hollebos in Turnhout, specifiek voor kinderen met nog een complexere problematiek, en dan verwijzen we ze daarnaar door.
Ja, ik weet het, maar ik had graag in het reglement ook gezien. Ja. Hè? Dan hadden die mensen het ook iets sneller
Maar kinderen met bijzondere aandacht dekt voor mij eigenlijk wel een hele brede lading. We kunnen dat eventueel nog meer specifiëren, als je dat wilt. Kan eens horen. Ja.
Ja, ik zou het er wel in zetten, dan hebben we ook die groep niet vergeten.
Ja, oké.
Ik dacht dat daar nog ergens een lampje brandde.
Dat is al terug gegaan, denk je. Ja, het verschil tussen de... er wordt enerzijds gezegd dat er in het reglement aanpassingen zijn over het pedagogisch luik en het andere dan, over terugbetalen. Maar we gaan wel 100% terugbetalen. En vroeger was daar dat dan een drempel op van 25. Dus is dat dan toch strenger? Eigenlijk niet.
Maar we gaan wel veel strenger zijn op de reden van. Hè? Vroeger kon je eigenlijk veel vrijblijvender zeggen van kijk, mijn kind komt toch niet. En dan werd dat niet echt opgevolgd wat dat de reden was. Mm-hmm. En daar werd dus ook danig eigenlijk misbruik van gemaakt. En nu gaan we dat veel strikter opvolgen. En dan wordt het absoluut 100% terugbetaald. Overmachtziekte is een reden om volledig terug te betalen.
En vroeger was het dan 3 dagen op voorhand en nu kunnen we op een dag zelf doen.
Ja.
Was dan...
Omdat ziekte
wil het proberen van die overbodige plas terug te vullen, of niet?
Dat gaat dan niet meer lukken, hè, zo last minute.
Ja, dat denk ik ook niet. Hè.
Maar het probleem gaat veel kleiner zijn, omdat mensen ook weten dat er veel strikter wordt opgevolgd.
En overmacht, dat is...
Ja.
Dat kan ook van alles zijn, denk ik.
Dat kan absoluut van alles zijn, maar daar moet dan wel over gesproken worden.
Tja, zullen we zien, hè.
Ja.
Kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 6 van de agenda is een kennisname van de jaarrekening over het jaar 2022 van de VZW Sportpromotie. Ik weet niet, Ruben, of daar nog bepaalde zaken moeten beklemtoond worden.
Ik zal heel kort even toelichten. In bijlage zien jullie het verslag van de financieel directeur over de jaarrekening van de Sportpromotie 2022. En dan zien jullie dat er op dit moment een vermogen van 94.843 euro staat, waarvan 78.448 euro komt van de winsten van vorige boekjaar en dus een winst van vorig jaar van 16.395 tijdens het boekjaar 22. Dus. Zoals we eigenlijk al tijdens budgetten hadden aangehaald, is die winst vooral te verklaren door het voorjaar van 2022, waar er enkele activiteiten zijn afgelast en er wordt verwacht dat we dit jaar middelen meer kunnen gebruiken, hè, en dat we meer activiteiten kunnen doorgaan. Nu, jullie hadden de jaarrekening kunnen doorkijken. Ik weet niet of er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag. Dan hoor ik je wel bespreken.
Jos?
Ja, de rekening is wat dat ze is. Dus we hebben veel centen en we kunnen veel voor onze jeugd doen en vooral voor het sportgebeuren hier in Oud-Turnhout. Maar wat me wel opvalt, dat is daar ontbrekende of onvoldoende bewijsstukken van uitgaven. Nu, dat zijn er daar toch wel in één keer een stuk of 4, 5. Dat is eigenaardig, want dat heb ik wel nog nooit daarin zien verschijnen. En nu is dat wel. Onze ontvanger of onze financieel directeur zal dat waarschijnlijk mee vastgesteld hebben. En dat zullen ook wel zaken zijn die dat een uitleg hebben en waar een verklaring voor kan zijn. Maar ik wil dat toch wel eens even van u horen schepen hoe dat in elkaar zit.
Ja, er zaten een paar pondertjes er inderdaad niet bij, maar de betaling is allemaal via de bankrekening gegaan. En het, het geld dat van Sport Vlaanderen komt, dat is het laatste stukje, ja. Daar hebben zij nog niks van gestuurd. Dus daar wachten we eigenlijk voor van hun uit. Maar die zaken die komen er zeker van in orde, want die bonnetjes die...
Ja, maar ik zou toch wel willen benadrukken, het zijn sommen van 657, met wel van 53, 38, maar dat speelt geen rol, de grootte ervan. Het moet allemaal mee een stukje bewezen zijn en er moeten daar stukken van zijn. En ik zou graag hebben dat er daarvoor gezorgd wordt dat die financiële kant ook mee in orde is. Hè? Want dat dat hier zo verschijnt, hebben dat liever niet, ik zal het zo zeggen.
Ik heb vanuit... Ik ben een boekhouder gehoord en die zegt dat er inderdaad peanuts is, dat is zeker in orde.
Ja, ja. En ik begrijp, dat is ook misschien altijd niet even gemakkelijk, maar het moet er zijn. Hè. Ja.
Frank?
Ja, het is een klein verrassing geschepen. Vroeger hadden we elk jaar daar een vergadering rond. Was ook zelfs gezellig. Maar komt die dit jaar nog?
Dat ja, die komt zeker. Ik weet nog niet of er een uitnodiging verstuurd is, maar de datum is al wel bekend, denk ik. Zal je opzoeken en dan moest er nog geen... verzoek hebben gehad, dan zal ik zorgen dat je dat krijgt.
Ja, oké, dank u.
Dan punt 7 van de agenda is het omzettingsbesluit dat de gemeente zou willen overgaan van Pitba Hydro San naar Pitba Hydro Rio. Dat is zeer uitvoerig toegelicht door mensen van Pitba in de werkgroep enkele weken geleden. Misschien dat de schepen Jan Sels belang, of sorry, ja, er stond bij mij Jan Sels, dus de schepen van Financiën zal de belangrijkste zaken nog eens herhalen en beklemtonen, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kort, zoals jullie weten, dit gaat vaak voor een financiële keuze zijn. Hè. Als jullie kijken naar de investeringen die tot 2030 worden gebudgeteerd door Pitba, op basis van de planning die samen met onze administratie, MOW, AWV, is opgemaakt, staan we voor een uitdaging van ongeveer 19 miljoen euro. Van die 19 miljoen euro kunnen jullie zien dat er ongeveer 6 miljoen euro subsidieerbaar zijn. Dat betekent vanuit de gemeente dat we dan nog een inbreng moeten doen tussen ja, om en bij de 13 miljoen euro. Die investeringen die worden voornamelijk gefinancierd door die gemeentelijke saneringsbijdragen, die op dit moment binnen een turnout factor van 1,1 is op de bovenlokale saneringsbijdrage. Wanneer komt op 1,29 euro per kuub. Als we dat mee in rekening brengen, zouden we de komende jaren nog 5 miljoen euro daarin opbrengen. En dat zou dat betekenen dat wij vanuit de gemeente om en bij de 7 miljoen euro zelf nog moeten gaan investeren. Wat een gigantisch bedrag is en uiteraard een enorme belasting is voor de volgende legislatuur. Dan hebben we de keuze van, goed, blijven we binnen het Hydro-San-verhaal en gaan we dan die saneringsbijdrage optrekken naar factor 1,4, wat overeenkomt met 1,64 euro de kuub. En dan zouden we nog 1,6 miljoen euro de komende jaren ophalen tot 2030. Maar dan nog zitten we met een investeringsbedrag tussen de 6 en de 7 miljoen euro. Ook daar ja, moeten we eerlijk in zijn. Als we die keuze moeten gaan maken in de volgende legislatuur, en we moeten die veel zaken komen ook van het bovenlokaal. Kijk naar de planning stevig op Ravel, staatsbanden en dergelijke. Ja, dan zitten we daar vaak met een keuze van wat gaan we daarmee doen. Gaan we in de huidige formule door blijven werken, Hydro-San, wetende dat we dan oftewel extra moeten gaan lenen in de volgende legislatuur, of dat we extra middelen moeten gaan zoeken. En extra middelen, ja... Dan spreekt over onder andere aanvullende personenbelastingen op zijn team. Ik denk dat dat iets is waar we allemaal als goede huisvader zo ver mogelijk van willen wegblijven. Daarom dat wij met deze ploeg hebben beslist om de formule van Hydro Rio te gaan bekijken. Zoals jullie weten, binnen het verhaal van Hydro Rio komen we dan te staan voor dezelfde projecten, maar dat zou een investeringslast van 3,2 miljoen euro zijn. Het verschil zit hem daarin van hetgeen wat niet subsidieerbaar is, zou dan door de gemeente moeten bedragen worden. Binnen Hydro Rio zouden we dan ook de verkoop doen van onze rioleringsstelsel. Dat hebben jullie ook in de toelage gehoord. Dat zou ons nog 1,3 miljoen euro cash opbrengen. Minder dan die achtergestelde lening, dat komt er nog op 1,03 miljoen euro. We hebben daar nog 700.000 euro op de individuele rekening staan, dat we daar bovenop mogen tellen, plus nog 200.000 euro dat we dit jaar bijdragen. Dat zou er vaak voor betekenen dat de investeringslast in plaats van 8 miljoen euro nog 1,2 miljoen euro zou bedragen tot 2030. wat natuurlijk voor een gemeente wel veel behapbaarder is. Bijkomend is ook de vraag gesteld van oké, goed, welke impact heeft dat natuurlijk op ons personeel en de werken die wij op dit moment in eigen regie uitvoeren. Daar is contact geweest met PITPA en zij hebben zelf ook aangegeven van kijk, op dit moment heeft dat geen impact voor jullie. De afspraken zoals ze nu lopen, die blijven bestaan, dus voor ons personeel gaat daar niks op wijzigen. Dat is vrij kort samengevat nog eens ja, de werkgroep die wij vorige week hebben doorlopen en wat er hier ter goedkeuring ligt.
Mag ik dat?
Ja, Marleen.
Ja, dat is toch niet de bedoeling, hè, met dat hoofd te zetten, dat we nog eens een extra rioleringsbelasting gaan vragen aan onze mensen. Hè?
Nee, we spreken hier, er is een gemeentelijke saneringsbijdrage, hè, dat is die factor 1.1 die we nu hebben, dat is die €1,29 per kuub. Dat gaat opgetrokken worden naar €1,64. Voor een modaal gezin zou dat betekenen op jaarbasis een extra bijdrage van €35.
Wel een extra belasting.
Het is geen extra belasting, het is een verhoging van de huidige gemeentelijke saneringsbijdrage.
Maar dat is een keuze. Met een heel speciaal systeem hier eigenlijk, met onze rioleringen.
Ja, maar nee, dat is een keuze die we nu maken. Hè. Die gemeentelijke saneringsbijdrage is een bijdrage die vaak al heel veel jaren loopt, die wij allemaal betalen. En in 90% van de gemeenten in Vlaanderen staat die saneringsbijdrage op factor 1.4, dus op die 1.64. Oud-Turnhout is daar nog een afwijking in. Maar als je ziet, het gaat niet alleen over de investeringen die wij moeten doen, maar ook alle verplichtingen die wij vanuit Vlaanderen worden opgelegd. Ja. Het aanleggen van die databanken onder andere, het volledig in kaart brengen, het voldoen aan die reductiedoelstellingen die er aankomen. Dus vandaar dat wij hier voorleggen om die overzicht te maken. Maar het is geen nieuwe belasting. Het is gewoon een opwaardering gaande van factor 1.1 naar 1.4. Maar als je je PITPA-afrekening nu bekijkt, daar zie je die bovenlokale saneringsbijdrage en de lokale saneringsbijdrage. Maar dat is in alle gemeentes zo.
Naar welk speciaal systeem verwees je, Marleen? Want dat was me niet helemaal duidelijk. Je zegt...
Ja, we hebben allemaal betaald voor onze rioleringen. En als je nu de mensen, oké, dat je dat overdraagt, dat kan ik allemaal wel vinden. Maar als we nu nog eens extra moeten gaan betalen voor iets wat we eigenlijk al betaald hebben...
Ik denk dat je verwijst naar de verhaalbelasting die in het verleden hier... Nu, dat is heel duidelijk, dat is wel veilig voor alle...
Maar systeem wel.
Nee, dus dat is voor alle gemeentes... Dat is een systeem uit het verleden. Dat is een uithovend systeem. Maar als je kijkt en als je PITPA-factuur van heel veel jaren al teruggaat, staat die saneringsbijdrage er al op. Je kan het ook het verhaal omdraaien. Er zijn heel veel mensen in Oud-Turnhout die nog geen riolering hebben, maar die saneringsbijdrage ook al betalen. Ja. En dat is vaak het principe van die solidariteit waar we dan in komen.
Dat is waar.
Ik wou mij juist vragen, want ik heb dat eens gezegd, toen was de vergadering via de computer toen, want dat was de corona. En hij vond gezegd, meneer, zo heel vermantelijk, dan is dat een solidariteitsbijdrage. Maar dat vind ik wel veel, dat wij al niks kunnen van genieten dan, of ik weet niet hoe je het moet noemen, want dat is veel geld.
Daarmee ook dat de planning die nu opgemaakt is, daar staat onder andere die gebieden op. En vandaar ook dat nu de focus gaat liggen om net die gebieden verder daarin te ontwikkelen.
Trek je dat toch af?
Ik wil nog heel daar iets aan toevoegen. Ik hoop wel dat aan die overgang, dat die in het vervolg in de toekomst een beetje vlotter gaat verlopen. Want momenteel is het... Ik ga er niet over uitweiden nu, maar ik denk dat jullie wel weten over ik het heb. Ik zou echt willen dat de mensen daar echt niet te veel problemen hebben. Dus met die overgang eerst, vroeg u de gemeente aansluit en uw PITPA aansluit, dat echt wel een beetje vlotter gaat verlopen.
Ja, ik denk in deze is het systeem wel.
Nee, maar daar wil ik daar even bij
vinden. Nee, we nemen dat mee in het verhaal.
Jos?
Ja, riolering van 1967 komen dan met onze riolering. We zijn voor een... Wow, ik denk bijna 90% berioleerd. We zitten natuurlijk met onze buitengebieden, met ons IBAS. Ik ben zeker niet tegen het overdragen van onze riolering. Ik behoed me alleen maar naar de toekomst. Als zij het in handen nemen, moeten we het natuurlijk goed over blijven waken dat onze burger daar zeker niet slechter van wordt en dat de samenwerking daar goed is. Links en rechts hoor ik al, het gaat goed. Van de andere kant, de financiële kant, ja, dat begrijp ik ook. Maar ik moet zien, wat we nu financieel voordeel doen, dat we dat later niet extra moeten gaan terugbetalen of wat dan ook. Want hetgeen wat we uit de hand geven, daar moeten we voor zorgen dat we dat goed mee opvolgen. Want wij moeten onze burger zorgen dat hij zijn eigen daar goed bij voelt. Want het is gemakkelijk iets overdragen en dat zien we met vele zaken. Achteraf, als het overgedragen is, dan begint men de regelgeving en dan begint men ook links en rechts de puntjes mee op de i te zetten en te zeggen van het is nu van ons. Denk maar aan de intercommunales en dergelijke. Het wordt er altijd niet gemakkelijker op. Ik heb niet gezegd dat we moeten blijven stilstaan. Het zal waarschijnlijk een keuze zijn als dat onze subsidie en zo en de zaken mee vooruit helpt voor Oud-Turnhout, ben ik daar de grote voorstander van. Want ik ben ook de eerste voor te zeggen van helemaal alleen als gemeente moeten ook niet blijven, want dan moet ook het onderspit tellen van achteraf. Maar ik ben wel bezorgd voor de gemeente naar de toekomst en we moeten er mee voor zorgen dat we die service kunnen blijven geven.
Ja, Jos, om daar even kort op in te spelen, ik denk dat inderdaad dat we allemaal die bezorgdheid hebben. Bij ons in de gemeente moet inderdaad de burger centraal staan en moet die dienstverlening performant zijn. Net daarom, we hebben 2 jaar geleden, zijn we overgestapt in de formule van Hydrosan, wat die eerste nauwere samenwerking met PITPA is gekomen en die de afgelopen 2 jaar door onze diensten als zeer positief werden geëvolueerd. En in functie daarvan denk ik ook dat we klaar zijn om die volgende stap te nemen. Die dienstverlening is performant en nu is de volgende stap dat we echt gaan kijken van oké, hoe kunnen we dat financieel plaatje draagbaar maken voor de ploegen die er in de volgende legislaturen aan zijn, om verder dat, heel die werking uit te rollen. Maar we nemen die bezorgdheid zeker ten harte.
Frank.
Ja, het is ergens een cynisch verhaal. Hè. Vroeger zeiden ze, als je water bespaart, dan moet je niet veel betalen. Hè. Dat is met alles geweest. Als je weinig elektriek verbruikt, moet je toch niet veel elektriek. Iedereen in ledlampjes en we betalen ons ook 10 dubbel. Met water gaan we naar dezelfde strategie. Maak u geen illusies. Schepen je hetzelfde cijfers genoemd. Hè. Het gaat over miljoenen. Je denkt toch niet dat PITPA een liefdadigheidsinstelling is. Hè? Dus dat wordt ergens terug verhaald, die kosten, op alle gemeentes. En tenslotte zijn dat op onze inwoners. Nu, Hydrosan zijn we toen ingestapt. Hè? Wij behielden onze riolen, dat weten we. Hè? Dat weten we hier allemaal rond de tafel. Wij hebben dat in het verleden ook altijd in eer en geweten zo goed mogelijk in eigen beheer gehouden. Nu gaan we het eigenlijk allemaal uit handen geven. Hè. We gaan niks meer van de water in handen hebben. Hè. Ik vrees er een beetje voor dat eens dat we met allemaal overgestapt zijn, niet alleen Oud-Turnhout, ook alle andere gemeentes, dat PITPA het volledige monopolie heeft, ook over de riolering, dan kunnen we niet meer weg. En je kunt niet meer anders dan betalen. Wij gaan ons op dit punt onthouden en enkel voor de redenen dat al onze inwoners die aangesloten zijn bij PITPA, en u heeft het zelf gezegd, Schepen, we gaan allemaal meer betalen. Het begint met een beetje en we gaan niet weten waar het eindigt.
Frank, die keuze laat ik natuurlijk aan jullie fractie over. Ik wil wel enkel duidelijk maken, we spreken hier niet over het water, we spreken hier over de riolering. Dat is natuurlijk een andere discussie. Bijkomend, ja, een PITPA zal er geen monopolie op hebben, want die concurrentie bestaat nog. Er zijn ook gemeentes die voor hun riolering niet voor PITPA hebben gekozen. En bijkomend, ja, het is een keuze van het nu betaalbaar houden en die impact van die 35 euro te hebben. Of kijken, hoe gaan we dat volgende legislatuur via andere kanalen. Maar die investeringen gaan er komen, die zullen moeten gebeuren en die zullen moeten gefinancierd worden. Het is die afweging dat we moeten maken. Dus ja, als jullie zeggen, oké, we onthouden ons, ik respecteer dat. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is om duidelijk mee te nemen. Bijkomend is ook belangrijk om te weten binnen Hydro Rio dat wij de laatste gemeente zullen zijn die kunnen aansluiten. Dus ook daar zal dat ook een afgesloten geheel zijn. Dus om uw bezorgdheden eventueel weg te nemen, maar te
verrusten. Ja, nu Schepen, ik ga een beetje mee in uw verklaringen, in uw uitleg. Maar je mag niet vergeten, in de vorige legislaturen, toen waren er elke andere besturen, toen werden er ook met rioleringen gewerkt, werden er ook subsidies aangevraagd, werd het ook zo goed mogelijk als het kon voorbereid. Ik bedoel maar, het is nu niet als het 5 voor 12 of 5 na 12 is. Wij hebben altijd nog de keuze. Natuurlijk, ze zetten er graag een beetje druk op van als je nu niet instapt, dan gaat het te laat zijn. Wij blijven ons onthouden gewoon door het feit onze inwoners gaan allemaal meer betalen. En hoe spijtig het ook meer is, daar kunnen wij als Vlaams Belang niet achter staan, want wij willen nog altijd dat onze inwoners zo zuinig mogelijk van alle gemeentelijke faciliteiten kunnen genieten. En de riolen hangen degelijk mee aan het water, hè? Want het is wat je verbruikt van water, waar je ook op betaalt voor riolen.
Maar Frank, het is wel zo, als je de technische kant bekijkt, wij hebben vroeger geen subsidies gehad. We sloten ook niet voor de 100% gescheiden af. Dus wij hebben altijd met eigen middelen gedaan, omdat je daar de bovenbouw ook had en zo. Dus je moet daar ook rekening mee houden. Als je riolering aanlegt, dan zit er natuurlijk ook met een bovenbouw en dan komen er nog meer kosten bij kijken. Maar in het verleden hebben wij dat zonder subsidie gedaan. En daarmee vind ik, als het van het PITPA de druk kan gezet worden om subsidie te kunnen krijgen, moeten we die ook proberen te nemen. Hè? Dat zit bij mij ook nog een stukje in mijn hoofd. Als we dat kunnen krijgen, moeten we dat er ook voor kunnen gebruiken. Hè? Want tegenwoordig moet je voor 100% afkoppelen en gescheiden. Hè? En dat was in het verleden niet. Dus, dat is het verhaal. En we hebben wel veel kunnen aanleggen, maar het zijn nu nog de moeilijkste stukken. Hè?
Ja.
Ja, Ria?
Ja, het is een ingewikkelde materie. Hè. We hebben dat hier vorige keer ook aangehaald. Maar voor mij is het nog altijd een heel onduidelijk systeem. Zowel hoe het in praktijk gaat gebeuren en ook wat het financieel luik daarin is. Maar ik heb begrepen dat het geheel draait rond het solidariteitsprincipe. Hè. Dus dat PITPA eigenlijk... ga hier riolering aanleggen, in Vosselaar riolering aanleggen. En de solidariteit wil zeggen, zij maken kosten en dan gaan wij delen. Hè? Dus wij gaan misschien dan meebetalen voor Vosselaar, maar Vosselaar gaan ook meebetalen voor ons. Dat is solidariteit toch, hè? Dus zoals andere solidariteitsbijdragen die we hebben in de sociale zekerheid. Hè? Dus... ik weet niet hoe dat gaat uitdraaien of wat de toekomst daar gaat geven. Plus, er gaan omliggende gemeenten zijn die inderdaad bij Fluvius zijn voor het rioleringsluik. Dus ik weet niet hoe de samenwerking tussen Fluvius en PITPA gaat zijn. Dat is ook nog een bedenking dat ik echt maak. Plus, had ik het gevoel dat toen wij hier tijdens de vergadering zaten, dat PITPA toelichting kwam geven, dat we heel, heel, heel supersnel moesten beslissen. Want op 1 juli zou de fusie doorgaan met Waterlink.
Hè? Dat staat daar zo.
Ja, en dat is van de baan. Dus daarom vraag ik me eigenlijk af, waarin zit die dringendheid? Plus die bezorgdheid met Waterlink, want het is nu van de baan. Het kan zijn dat het misschien toch nog teruggedraaid wordt. Hè? Blijven we dan de parking van Antwerpen, ook op watergebied?
Maar ik denk, de discussie met Waterlink staat buiten dit gegeven. Hè? We spreken hier over een verhaal van riolering. Niet over Waterlink en de fusie van PITPA op het gebied van waters.
Nee.
Dat is een andere discussie.
Maar waarom moesten wij dan dringend voor die fusie toch de beslissing op de agenda zetten?
Dat stond daar niet aan gekoppeld aan die fusie.
Dat is toen tijdens die infovergadering gezegd.
Wat er toen gezegd
we
is
moesten
geweest,
beslissen voordat de fusie door zou gaan.
Nee, omdat feitelijk het verhaal van Hydro Rio is een afsluitend verhaal. En daar zitten nu 27 gemeentes bij. Wij zijn de laatste gemeente en feitelijk... heeft de Raad van Bestuur gezegd van oké, goed, omdat Autournat al in die hydrosound-formule zit, is er nog een mogelijkheid om toe te treden. Morgen moet het besluit van de gemeenteraad buiten, zodat het kan geagendeerd worden, zodat het vaak vanaf 1 juli in werking kan treden. Bijkomend is het dan voor Autournat ook interessant, omdat we onder andere zitten met die werken van Steenweg op Zevendonk, omdat die budgetten dan mee in dit verhaal kunnen opgenomen worden. Mm-hmm. En daarom zitten we met die dringendheid. Dus dat is vaak de reden van die timing. Wat je naartoe verwijst is inderdaad dat solidariteitsprincipe, en dat klopt inderdaad, alle gemeentes die deelnemen in dat Hydro-Rio-verhaal, ook daar, net zoals in alle andere gemeentes in Vlaanderen, zitten met die saneringsbijdragen. Dat komt bij het verhaal van Hydro-Rio samen, en in functie daarvan wordt er vanuit het comité B, waar er ook iemand moet aangeduid worden, wordt er een strategisch plan opgemaakt om te kijken van oké, goed, hoe gaan we die investeringen nu doen in functie met wat zijn de noden van de gemeenten, wat heeft AWV gezegd, wat heeft MOW gezegd, wat komt er op ons af. Dus feitelijk, van daaruit wordt die aansturing gegeven. En om ook een geruststelling te geven, iets wat PITPA ook heeft aangegeven, zij hebben op dit moment voldoende capaciteit om die investeringen te dragen. Zij hebben daarbuiten nog geen leningen of dergelijke hiervoor moeten aangaan. Dus het wordt echt wel gefinancierd op dit moment vandaar. Dus die buffer is sterk genoeg bij PITPA om dit verhaal de komende jaren te gaan dragen.
dat is nu, maar je weet ook niet wat binnen 5 jaar of 20 jaar is. Hè?
Maar ik denk dat daar dus, Pippa ook als een goed huisvader moet bestuurd worden. Hè. Ik bedoel, net zoals een gemeente, net zoals alle intercommunales, zal Pippa ook die oefening moeten maken.
Dus die fusie hè, met Waterlink staat dus op de helling. Dus. Wat heeft dat gevolgen voor ons en voor Pippa dan?
En in deze... Nogmaals, Waterlink en de fusie met Pippa, dat gaat over ons water. Dat gaat over een heel ander verhaal. Hier zitten we echt bezig met riolering. Dat is een heel andere discussie en een heel ander verhaal.
Maar we zitten binnen hetzelfde bedrijf.
Maar dat is hier niet aan de orde. Om ook maar aan te geven, en ik weet, er worden nog vragen gesteld op andere gemeenteraden. Pippa is altijd een van de goedkopere gemeentes geweest. Waterlink is ook al jaren... organisaties inderdaad. Waterlink is ook al jaren in dit traject hun tarieven meer en meer aan het aligneren op die van Pippa. Maar wat dat als impact gaat hebben en hoe dat allemaal gaat fusioneren, daar hebben wij op dit moment nog geen inzage in. Hè? Omdat dit op dit moment hier ook nog niet aan de orde is.
Mag ik nog even op iets wat je in het begin zei, hè? Met het voorbeeld van Vosselaar, liet je uitschijnen alsof dat wij de riolering van Vosselaar... Ja, meneer, voor mij ook, maar ik wil alleen maar duiden op het punt van, het is niet zo dat wij hun riolering mee gaan betalen, hè? Want zo kwam het eventjes over naar de groep en naar het audioverslag, wij betalen hun riolering niet mee, het is eigenlijk een... Dat wordt samengesteld van wat de mogelijkheid is tot investeren. Je kan het wel vergelijken met banken. Hè, hoe meer middelen zij binnenkrijgen, hoe meer leningen zij kunnen uitgeven aan mensen die een lening willen aangaan. Dus met ons geld wordt ook leningen uitbesteed. Voor alle duidelijkheid, we hebben ons eigen portefeuille binnen Pippa en dat investeringsbedrag dat zal niet veranderen omdat in een andere gemeente een investering gebeurt. Het is gewoon de capaciteit per jaar dat op die manier bepaald wordt. Hè. En dan wordt er een prioriteit gezet.
Het is heel belangrijk om te weten, hè, die individuele rekening die wij hadden naar aanleiding van de verkoop die we zouden doen, plus het geld dat daar op dit moment op stond, blijft onze individuele rekening. Het is niet dat dat geld gaat gebruikt worden. Dat geld wordt 1-op-1 gebruikt in Oud-Turnhout.
Ik had dan nog een vraag in verband met dus het aandeel dat wij eigenlijk hebben. Hè. Dus ik heb begrepen, nagelang dat er meer en meer mensen bijkomen, of gemeenten in dit geval natuurlijk, dat het aantal aandelen zakt. In welke mate heeft dat eigenlijk impact op ons financiën?
Ja,
en waarom wordt dat berekend op 2004?
Omdat veilig de beslissing Hydro-Rio is in 2005. Ik geloof in de raad van bestuur van 15 december 2005 is die beslissing genomen. En daarmee dat ze veilig grijpen naar het jaar dat daar vooraf is gegaan, 2004. Omdat dat dan voor alle gemeenten een soort leveling is van het playing field. Daar gaat het eigenlijk over. Wat impact heeft dat? Op dit moment zal dat niet meer bijster veel impact hebben, omdat, zoals net gezegd, Oud-Turnhout zal een van de laatste of de laatste gemeente zijn die daarin bijkomt. Maar die aandelen, het gaat niet zozeer over die waarde, het gaat over die aandelen worden proportioneel berekend in functie van het aantal inwoners in onze gemeente versus het aantal inwoners in heel die cluster, gebaseerd op 2004. Maar vermits dat Oud-Turnhout waarschijnlijk de laatste gemeente zal zijn die toetreedt tot dit verhaal, gaat dat niet zoveel impact hebben.
Ik vind toch 2004 raar. Allee, we zitten in 2023, hè? Dus
ja, maar Kemer, we moeten ergens... Het heeft feitelijk te maken... Als we nu zeggen van die gemeente stapt in 2005 en die gemeente in 2006 en die 2007... Stel, als wij dan zeggen, wij kunnen bij wijze van spreken onze boekwaarde van onze riolering door investeringen heel hoog krijgen, dan gaan wij een groter cash-aandeel krijgen dan gemeentes die daar vroeger zijn ingestapt. Het is gewoon een kwestie van dat het speelveld gelijk te trekken. 2004 is het eikpunt en daar vertrekt alles in.
Ja, eigenlijk ook een stuk logisch. Hè. Gemeenten zijn in dat jaar ook ingestart. Ondertussen zijn er heel wat investeringen gebeurd. Stel nu dat wij als gemeente nog niks aan onze riolering hadden gedaan en nu zouden instappen of heel weinig hadden gedaan, dan zitten zij met een groot aandeel aan riolering en is dat allemaal in waarde allemaal gestegen en zouden wij met weinig inbreng een hoog aandeel krijgen. Dus daarom dat men altijd terug naar 2004 kijkt.
Toch wil ik burgemeester eens horen hoeveel dat er de riolering gemeentes nog zelf hebben. Heb je daar gedacht van, Jan? Wie heeft zelf nog de riolering? Wie heeft ze nog niet overgedragen? Allee, zo maar eens voor de... Ja?
Ik heb er niet direct beeld op, maar ik denk dat er weinig gemeenten zijn die nog in eigen beheer riolering...
Ja, maar je hebt geen getal.
Ik heb geen getal hier. Maar dat zal bitter weinig zijn.
Ik denk het ook, hè.
Ja, ik weet wel dat er een heel deel toch in staan blijven. En die ook een hoog percentage riolering gelegd hebben, dus in de loop van de jaren. Dus, ja.
Wel zo, dat als eerste riolering, dat die ook al aan vervanging toe is. Hè? Dus wij moeten al beginnen te kijken naar de renovatie van onze oude riolering.
De meeste gemeenten hier in de omgeving die zijn samengegaan met Pitpen, terwijl in de Limburg de veel gemeenten die met fluvius in zee gegaan zijn. Dat is het enige verschil, maar een gemeente die eigenlijk nergens bij aangesloten is, ik denk dat het een zeldzaamheid geworden is.
Oké, dan kunnen wij overgaan tot de stemming, denk ik. Goed, de uitslag van de stemming, 19 stemmen voor en 4 onthoudingen. Daarmee is dit punt dus goedgekeurd. Dus de onthoudingen zijn van de fracties van Vlaams Belang en VLD. Punt 8 van de agenda is de kosteloze overdracht van een perceel, genoemd sectie C, nummer 1195-02, aan het Vlaamse gewest. Jan, kleine toelichting misschien.
Het gaat om een heel klein stukje, 2 aren en 3 centiaren. Wat me wel verheugt, dat is dat het N12 voor dat fietspad toch al een beetje beweging gekregen heeft, dat er een overdracht van de grond is, wel van ons naar het Vlaams gewest. Ik hoop dat het Vlaams gewest over heel de lijn van het fietspad hetzelfde gaat denken en dat er eindelijk schot in de zaak komt. De eerste keer dat we eigenlijk iets horen van het fietspad vanuit het Vlaams gewest, dus we nemen het positief op.
Kan iedereen zich daarin vinden? Of zijn er vragen? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Ook in punt 9 wordt er een kosteloze grondafstand gevraagd aan in de Dode Dreef. Dat is een ontwerpakte, Jan.
Ja, hier is het eigenlijk andersom, dat de grond niet van de gemeente weggaat, maar bij de gemeente bijkomt. Het gaat om een klein stukje, een paar aren grootte, eigenlijk om de verkaveling van Nuyens, die eigenlijk al heel dikwijls hernieuwd en gekomen is uit het verleden, die eindelijk dan toch een finalisering krijgt. En ik denk dat dan ook goed is dat we de rode lijnen vaststellen en dat we dus een stukje meer eigendom van de gemeente hebben, waar we er net kwijtgeraakt zijn, krijgen we nu terug.
Vraag is Frank.
Ja, is een vraag schepen. Die grond ligt redelijk laag hè, ten opzichte van de steenweg daar, hè, op Ravels. Hè. Gaan we daar geen problemen krijgen met grondwater?
Ja, het is hier, dat is hier natuurlijk niet aan de orde. We hebben nu hier de grondafstand en wij hopen natuurlijk die verkavelingen hier. En we hebben zo nog meer verkavelingen gehad waar eigenlijk het land een meter lager lag dan eigenlijk de weg, het Eenswend bijvoorbeeld. We hebben zo verschillende plaatsen gehad, maar de aannemers en de architecten die hebben altijd vindingrijke oplossingen voor gehad in het verleden. Ik hoop dat ze hier ook zo gaan vinden. Maar het staat nu niet op de agenda.
Nu, we gaan ermee akkoord, het is enkel maar een vraag.
Oké, kunnen we hier ook een unanieme goedkeuring noteren? Ik kijk nog even rond. Dank u wel. Punt 10 van de agenda is een erfdienstbaarheid van een onderbouw in een verkaveling. En wordt de goedkeuring gevraagd van de akte. En dat is bij Gwen, dacht ik.
Ja, een tijd geleden werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor ontwikkeling aan de steenweg op Zevendonk-Neerstraat, dat binnengebied. Aansluitend werd er ook meteen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de gebouwen daar. Men kwam tot de constatering van een vervelende kwestie door het op elkaar leggen van verschillende lagen. Dus enerzijds werd het ontwerp architecturale plan op het plan van de verkaveling van een ingenieur gelegd. Dus de ingenieur die ook belast is met de uitvoeringsplannen natuurlijk. Dit op elkaar leggen gebeurde eigenlijk in functie van de pre-cadastratie. Daarbij kwam de landmeter tot de constatering dat de inrit tot de ondergrondse parking voor een zeer beperkt deeltje onder het openbaar domein ligt. Als je het grondplan hebt bekeken, dan kon je dat ook zien dat eigenlijk het stukje van een bocht onder het gele stukje lag. Dus dan zie je eigenlijk dat dat eigenlijk ingekleurd is op openbaar domein. Dus de bochtstraal valt daar onder openbaar domein. Daarbij zijn eigenlijk verschillende oplossingen en mogelijkheden onderzocht door onze diensten. En de beste oplossing zat erin eigenlijk om een erfdienstbaarheid op te stellen voor de onderbouw eigenlijk. Dus de erfdienstbaarheid zal bij notariële akten dan vastgelegd kunnen worden en dan is er geen probleem naar uitvoeringen en dergelijke, zodanig dat die parking toch kan liggen waar dat ze ligt en dat er ook bij het latere oplevering van het project eigenlijk die erfdienstbaarheid vast ligt. Zodanig dat eigenlijk het parkingsje, eigenlijk is dat een beetje inname openbaar domein, maar ondergronds. Daar komt het eigenlijk op neer. Zijn daar nog vragen over?
Zoals? Ja, ik zou er graag het volgende over willen weten. Wat is het verschil tussen dat leidend, het leidend en het heersend erf?
Leidend, dat moet ik opzoeken, Jos, want dat weet ik eigenlijk ook niet direct.
En ik kon dat niet direct thuisbrengen, dat staat daarin. En ik zou dan ook wel eens willen weten, hè, als er ooit eens iets aankomt aan dat betongedeelte, kan de gemeente daarvoor aansprakelijk gesteld worden?
Nee, want daar wordt die erfdienstbaarheid voor opgesteld en dan wordt ook die aansprakelijkheid vastgelegd. Daarover gaat dat eigenlijk. Maar de gemeente moet in allen tijden ook recht van toegang krijgen als daar iets van werken moet gebeuren. Dat is ook een deel van die erfdienstbaarheid natuurlijk.
Ja.
Ik heb de acten ook eens bekeken en ik zie daar geen vierkante meter staan. Hoe groot is dat stuk of zo? Is dat, want ik heb die acten.
Dat is gewoon een inrit, ik denk 27 meter of zoiets. Meer is dat niet?
Hoeveel?
27 meter. Lopende meter. Hè.
Ja, ik wou die acten bekijken en dat stond daar niet in. Ik denk over wat grootte gaat dat dan, want dat is een basisacte en ik zag geen vierkante meter staan. Ja, het is dat. Ik zie het ook wel op plan,
27 vierkante meter.
Want het is allemaal geel, dat openbaar domein, en dan is daar een beetje gearseerd. En dat is het?
Ja. Ja. 27 vierkante meter, dat is niet veel.
Leidend erf of heersend erf?
Ja, dat moet je dan op.
Ja.
Leidend dan, hè? Dan zijn wij leidend. Hè? Dus een erfdienstbaarheid is eigenlijk op een last die op een erf wordt vastgelegd. Dus een leidend en dienend erf. Dus het gebruik van het erf dat aan een andere eigenaar wordt toegeëigend is het heersend erf.
Dat is
een erfdienstbaarheid is een last die op een erf gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar wordt toebehoord. Dus het heersend erf. Dus de eigenaar is de heersende en de gebruiker of de last is het leidende. In deze. Ik vind dat ook wel een raar benaming eigenlijk.
Zo worden wij juridisch weer al bijgeschoold. Ja. Hans?
Ja, even voor te lachen, maar eigenlijk wordt dan uitgedrukt in vierkante meter, moet dat niet in kuub, want we gaan toch een stuk van de grond.
Het gaat over oppervlakte, Hans.
Frank?
Ja, mijn vraag is eigenlijk, waarom kan dat niet gekocht worden door die ontwikkelaar of door die aannemer? Waarom moeten we dat met een erfdienstbaarheid doen? Want onze ambtenaar heeft dat voorgebracht, dat er iets is. Daarom komt het hier ook op de gemeenteraad. Ik stel voor, als we dat verkopen aan de eigenaar, ofwel wordt het verkocht en dan valt die erfdienstbaarheid ook weg. Want dit vind ik zo wel een dubieuze oplossing en daar hou ik eigenlijk minder van.
Ja, het is wel een relevante vraag, Frank, maar blijkbaar is dit de snelste en de simpelste oplossing.
Ja, maar het hoeft niet altijd het snelste en het simpelste te zijn. Want het gaat tenslotte over een heel project. Hè. Wij hebben die plannen in de tijd niet getekend. Hè.
Nee, maar of dat we nu een erfdienstbaarheid via een notaris laten vastleggen of een aankoop, ik denk niet dat dat veel verschil maakt. Hè.
Het is principe.
Ja, oké.
Okay. Ja, wij gaan ons in ieder geval op dit punt onthouden, gewoon ook uit het principe, want ja, dan gaat eigenlijk de erfdienstbaarheid ook over een stukje grond van de gemeente gebeuren. Hè. En hij heeft al grond genoeg daar, hè. Dat is eigenlijk het principe bij ons, hè. Er ligt al zoveel grond te gaan, al zoveel bouwplaatsen geplaatst worden en toch nog een stukje van de grond van de gemeente.
Oké. Okay. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot de stemming over dit punt. Ah, sorry. We gaan even wachten, want iemand is naar het toilet. Goed, ik stel voor dat we even 5 minuten onderbreken als er nog mensen zijn sanitaire stop willen. We wachten 5 minuten. We gaan over tot de stemming over punt 10. Dus punt 10 is goedgekeurd met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen van de Vlaams Belang-fractie. Punt 11 van de agenda is een voorlopige toekenning van straatnamen. Jan?
Ja, 5 straatnamen. Het is eigenlijk de verkaveling tussen Steenweg op Zevendonk en de Neerstraat. Een stuk dat al verwisseld is in opbouw is, een aanbouw zal ik zeggen, en een stuk dat nog moet komen. Er was vroeger eigenlijk ook een stukje daar allemaal appelboom gaat, dus wij stellen voor om langs de kant van de Neerstraat in zijn de Bloesemstraat te noemen. Langs de kant van Zevendonk eerst de Appelstraat, later de Perenstraat. Er komen ook 2 plaatsen waar alleen trage wegverbinding is en dan gaan we geen straat noemen. We maken daar een kersenpad en een bramenpad.
Zijn daar vragen over?
Ja, voorzitter. Ik had aan Jan toch het zeggen om dat zijn nu eens echt gemakkelijke namen en gemakkelijk ook uit te spreken. We hebben er ook al genoeg over gediscussieerd hier. Maar dat is passend bij en ik denk dat er iedereen content mee zal zijn.
Allee, dank u wel.
Ja. Frank?
Ja, daar kan ik ook mijn collega in bijtreden. We zijn heel blij aan onze oudschepen van Korsendonk. Hè, want vroeger kwam je altijd met die dubieuze oude namen af. Nu hebben we gelukkig nieuwer, beter uitspreekbare namen. Maar ik zeg erbij, schepen, als je het verleden kent, weet je ook niet wat de toekomst wordt.
Ik zal even vermelden dat in die verkaveling we 26 grafcirkels gevonden hebben en 1 heiligdom. Ik had op die grafcirkels en die heiligdommen heel mooie namen kunnen brengen.
Kunnen wij desondanks toch een unanieme goedkeuring noteren? Dank u wel. Punt 12 op de agenda is de goedkeuring die gevraagd wordt voor de toetreding tot de aankoopcentrale voor de groepsaankoop van via IOK voor het huren en aankopen van waterkoelers. En dat is een punt van personeel. Bob?
Ja, zoals jullie weten zijn we daar al wel langer mee bezig om te kijken om zulke waterdispensers in onze openbare gebouwen te voorzien, zodat we de flessen en het kraantjeswater achterwege kunnen laten, maar dat mensen altijd een fris glaasje water of een fris glaasje bruiswater van de tap kunnen nemen. Daarvoor zijn we dus aan het kijken naar een systeem van waterkoelers en daar was ook de reden waarom dat we interesse hadden getoond naar de groepsaankoop. Nu is de firma Aqualix geselecteerd binnen die aankoopcentrale en willen we dus ook vragen aan jullie om ons daar de goedkeuring voor te geven om toe te treden tot deze samenaankoop, zodat we ook in het gemeentehuis en andere openbare gebouwen die nodige waterdispensers ook kunnen voorzien.
Frank?
Is een klein vraagje, burgemeester. Ik heb gelezen dat er maar 2 aannemers ingediend hebben om mee te doen voor deze offerte. En blijkbaar iemand van uit de Kempen en iets verder. En dan heb ik ook gelezen op basis, als ze de winnaar nu aangeduid hebben, heeft natuurlijk ook weer veel met de prijs te maken, waar ook al een verschil van 30% op zat, als ik het nog goed herinner. Nu wordt er ook rekening mee gehouden, want het is vanuit een IOK. Als er iets met die firma is of iets gebeurt, kan er dan redelijk snel naar een oplossing gezocht worden. Want tenslotte, alles personeel hangt dan wel op dat moment mee af van dat water. Hè.
Ja, je hebt inderdaad ook gezien dat er een aantal formuleringen zijn van het leveren zelfs van zo'n toestel tot het leveren van filters, onderhoud. Dat staat allemaal beschreven op hoeveel dagen dat het minimum moet gebeuren. Dus dat is allemaal mee opgenomen binnen het bestek. Dus die afspraken zijn gemaakt.
Goed, kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren wij voor punt 12 ook een unanieme goedkeuring. Punt 13 van de agenda is een nogal belangrijk dossier, denk ik, over de hijschuur, namelijk de gunningsleidraad voor de ontwerpopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg en EPB en ventilatieverslaggeving. En dat is ook een dossier van onze burgemeester.
Ja, het is een volgende stap in heel het proces. Hè. Zoals jullie herinneren hebben we in januari de selectieleidraad goedgekeurd voor de architecten. Nu, dit is een vervolg daarop natuurlijk. Dus vorige keer, even terug duiden, hebben we die selectieleidraad goedgekeurd en dan zijn er dus natuurlijk vragen uitgestuurd. Architecten konden daarop intekenen en wisten zij ook van ja, wie kan er en wat moet er allemaal gebeuren vooraleer dat onze voorstelling, onze offerte, het is nog geen echte offerte, maar het is eerder een bekendmaking, kandidaatstelling, vooraleer dat die aanvaard wordt. Nu, dat is ondertussen gebeurd. Jullie hebben dat volgens mij ook in de notulen kunnen vernemen. Hè, wie dat er allemaal had meegedaan van architecten en welke architectenbureaus geselecteerd zijn. Dus er zijn drie architectenbureaus uit voortgekomen die geslaagd zijn, dus geselecteerd zijn en dus verder kunnen gaan in de procedure. Nu, de gunningsleidraad is de volgende stap die natuurlijk nodig is om die architecten een goede offerte te laten opmaken. Dat is dus de volgende bedoeling, dat is die gunningsleidraad. Dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd de spelregels waar zij zich aan moeten houden. We hebben daar onze projectdefinitie in verduidelijkt, maar ook kunnen zij daarin terugvinden waar ze achteraf op gescoord zullen worden. Die verdeling die was al in de selectieleidraad grotendeels bekendgemaakt. Dat was 30-70, 30 op de prijs en 70 op de visie en de inhoud, dus op het project zelf. Dat wordt nu allemaal in de gunningsleidraad, die jullie in bijlage hebben kunnen vinden, meer gespecifieerd. Ze kunnen daarin meer terugvinden van ja, waaraan zal onze offerte moeten gaan voldoen? Waar gaat de selectiecommissie achteraf ons op beoordelen en op welke punten gaan wij dus gescoord worden en zal dus achteraf de selectie kunnen gebeuren. De leidraad zelf die is heel uitvoerig. Wat jullie daar ook in hebben kunnen zien is waar de accenten liggen. Dus binnen die 30, ja, dat is over de prijs, maar over die 70 overige punten, daar staat natuurlijk een deel op. Hoe is de visie bijvoorbeeld met de inplanting van het gebouw? Hoe kijken jullie naar de omgeving? Zijn daar dingen die aangepast moeten worden? Maar natuurlijk, de hoofdzaak ligt op het gebouw zelf. Hoe gaan we dat gebouw gaan inrichten? Hoe flexibel gaan die lokalen zijn? Aan welke dingen denk je nog? Wat dat naar de projectdefinitie wordt naar verwezen, kan je dat allemaal inpassen en zo verder. Dus dat gaat vooral daarop verder gaan. Misschien ook belangrijk om te weten is dat de drie geselecteerde architectenbureaus dus elk een offerte of een ontwerp gaan kunnen maken. Het is ook zo dat daar een biedingsvergoeding tegenover staat. En dat is ook omdat er, ja, die gaan er heel wat werk in steken. Een biedingsvergoeding is een vergoeding dat een bureau kan krijgen als zij een ontwerp indienen, maar achteraf toch niet geselecteerd zouden worden. Dat is eigenlijk een symbolische vergoeding, want de werkelijke kostprijs zal vele malen hoger liggen, want er zullen wel heel wat werkdagen gaan inkruipen. En dan druk ik mij misschien nog zacht uit. Dat is natuurlijk een belangrijk iets om ook goede ontwerpen te kunnen gaan krijgen. Hè. Als je kwaliteit verwacht van de offertes die moeten ingediend worden, dan staat er natuurlijk ook wel iets tegenover. Dus dat is misschien iets nieuws dat we in het verleden nog niet hebben gezien, die biedingsvergoedingen. Maar we hadden ook wel te horen gekregen, als dat er niet in staat, dan is de kans ook heel klein dat je überhaupt offertes gaat krijgen van architectenbureaus. Want dan gaan ze daar hun tijd ook niet gaan insteken. Want dan weten ze van ja, als we niet geselecteerd worden, dan hebben we daar uren en dagen ingestoken zonder ook maar iets daarvan te kunnen recupereren of kans maken op. Dus dat is wel een belangrijk iets dat misschien nieuw is ten opzichte van het verleden. Ik heb het in een notendop verteld. Ik weet niet of dat jullie zelf nog vragen hadden bij de inhoud zelf. Ik zie Jos al.
Ja, bij de inhoud zelf. Ik heb de meetstaat ook even doorgelopen. Maar ik zit nog met dat bedrag hè, van 1.172.000 en dan die 246.000 inclusief BTW. Dat is een bedrag. Hoe lang nemen we dat al mee? Sinds wanneer is dat ding geschreven? Dat is toch ook al verschillende jaren, denk ik. Hè? En dan heb ik mijn schrik, als ik dat allemaal mee doorneem, dat dat bedrag toch wel eens een keer zou kunnen aan de lage kant zijn. Hè? We gaan dat in het volgende, hè, met Hof van Chatrain ook al zien, dat we daar al moeten ingrijpen. En ik vrees dat we dat hier ook gaan moeten doen, want als ik dat bekijk, dan...
Ja, Jos, ik moet u daar een stuk in bijtreden. Ik vermoed ook wel dat we daar wel ons moeten gaan aanpassen aan de huidige prijzen.
Prijzen,
dus dat zijn de raming is begin legislatuur gebeurd.
Ja,
we weten allemaal wat de evolutie ondertussen is geweest. En ik denk dat we er allemaal voor willen ijveren om toch minstens dezelfde kwaliteit te kunnen bieden naar activiteiten. En om het dan te gaan kleiner maken of bepaalde lokalen te schrappen. Ik denk dat we dan eerder naar jullie gaan moeten terugkomen voor een budgetwijziging om... eventueel toch minstens dezelfde kwaliteit te bieden.
Ja.
Dus ik denk
Allee, dat was een beetje mijn bezorgdheid. Als ik daar door aan het nemen was, dan dacht ik, dat is...
Nu, in deze fase is het natuurlijk minder belangrijk.
Ja,
ik denk dat voor de architect heel goed is om te weten.
Ja,
er zijn dan drie dezelfde criteria die worden vooropgesteld. En dan kunnen we achteraf ook ontwerpen gaan vergelijken met elkaar. Dan krijgen we verschillende visies, verschillende modellen. En dan kunnen we daarop verder bouwen. Moest er dan toch nog... noden van ons komen, stel dat we toch zeggen, het moet toch iets groter zijn, of we merken dat we er niet komen, dan gaan we natuurlijk naar jullie terugkomen.
Ja.
Dat spreekt voor zich.
Goed.
Frank?
Ja, wij gaan dat ook mee goedkeuren. Nu, ik wou al wel als opmerking meegeven, laat in de mate van het mogelijk rekening houden, we zitten erover met een school... dat die ook maximum gebruik kunnen gaan maken van de heischuur. Waarom? Er komen verkavelingen bij. Hè? We zien het allemaal. Daar hè, aan de kerk zijn ze volop aan het bouwen. Die school is nu al aan het exploderen van het volk. Straks komt er nog meer en meer volk. Ze gaan nog zelf moeten bijbouwen op hun eigen domeinen. Laat ons als gemeente ook ons steentje bijdragen. Dat ze ook maximum mee gebruik kunnen maken van de heischuur. Is het nodig? Het is maar een vraag natuurlijk, als je het mee overlegt met de schoolraad, van hebben jullie daar nog geen een zeg over wat eventueel belangrijk is voor later ook mee gebruik te kunnen maken van en of de lokale. En als we met allemaal zoveel mogelijk de heischuur kunnen gebruiken, zowel inkomers als schoolgaande jeugd, als het verenigingsleven, dan denk ik als we voor iedereen een steentje bijgedragen hebben.
Ja, nu op voorhand is er overal een overleg geweest en hebben er heel wat mensen input gegeven, ook de scholen zijn op voorhand al betrokken. Nu maak ik me ook sterk dat de samenwerking met de scholen in de toekomst ook zal blijven verder lopen. Op dit moment maken ze ook regelmatig gebruik van de heischuur en dat zal ook zo kunnen blijven gebeuren. Zoals je misschien ook weet is de school ook gestart met een renovatieproject of een uitbreiding zelfs. En gaan ze ook kijken naar warmtenetten. Ze hebben ook aan ons gevraagd om daar mee te participeren. En je hebt dat kunnen terugvinden in de projectdefinitie. Dat we dat daar beschrijven, dat Reuzenpas ook de nodige technieken zal voorzien. En dat we daar eventueel mee aan kunnen participeren en daaraan deelnemen. Wat voor ons op termijn dus natuurlijk een serieuze besparingskost qua energiekost kan zijn natuurlijk.
Want ik had ook gelezen ergens dat de kerk, hè, de kerkfabriek, ook zou meedoen. Nu weet ik niet in hoeverre dat al gedefinieerd is. Maar de school en de heischuur, dat zou wel perfect mogelijk zijn, al moest de kerkfabriek
niet. Dat is een school die het aanbiedt aan de kerkfabriek. Het is een school die het initiatief neemt en wij kunnen daar sowieso, het is een straat oversteken. Maar ze hebben ook nagedacht dat de kerk daar ook zou kunnen deelnemen. Dus. Ja.
Maar natuurlijk, het school, en dat weet ik, ik woon er ook in Oosthoven, ja, dat explodeert van het volk en er gaan er nog meer en meer bij komen. En we weten ook, ja, we hebben het straks hier op de gemeenteraad, hè, nog in de Tooidreef gaan ze ook nog weer een verkaveling bij doen. Daarachter in de Karperweg of zoiets is ook weer al dat stratje dat we daar doorgetrokken hebben. Daar zijn ook weer al nieuwe woningen bij aan het komen. Er komt meer volk en volk bij in de Reuzenpas. En ze zitten daar acuut in problemen met lokalen. Als we daar toch zeker rekening mee houden, dat is een win-win operatie.
Ja, en dat klopt. We moeten daar inderdaad de komende jaren rekening mee gaan houden. Als we kijken wat de verwachtingen zijn, dan moeten we daarop anticiperen. En dan moeten we nu naar de heischuur. Dat gaat natuurlijk geen oplossing bieden, maar de scholen in de toekomst, dat gaat een uitdaging zijn. Daar zijn we van op de hoogte. Ja.
Oké, vraagt er iemand de stemming over dit punt? Zo niet, dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 14 van de agenda is een bestek voor de restauratie en de uitbreiding van het Hofje van Chantraine. Namelijk de goedkeuring wordt gevraagd voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze. En dan geef ik graag het woord aan Jan Sels.
Ja, de prijzen die we gekregen hebben van de aannemer om de werken uit te voeren, waren toch wel een beetje, of zeg maar, extra aan de hoge kant. We hebben met de architect en de aannemer daar een onderhoud gehad. En het water was toch te diep om de architect dit werk te gunnen. Daarmee gaan we, het voorstel is om opdracht te gunnen bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling. Dan hebben we de kans om zelf een architect te zoeken en te onderhandelen. En ik hoop dat we daar een billijk voorstel kunnen vinden. Het gebouw is van 1895 en wordt voor de eerste keer gerestaureerd. En het is inhoudelijk natuurlijk wat wijzigingen, gelijk de sanitaire blok is echt niet van deze tijd. Ook de keuken niet en ook de westergevel is serieus in slechte staat na een eeuw te hebben voltrokken. De lift die we daar voorgesteld hebben geeft een toegankelijkheid over gans het gebouw. De grootste kamer is de zolder, dan kunnen we die ook beter gebruiken. En ik denk dat iedereen die in het hof komt weet dat het een goede zaak zal zijn als het een keer gefinaliseerd kan worden en verbeterd. En we gaan hopen dat we nu een betere slag slaan dan dat we op het moment op de tafel hebben liggen.
Dus de bedoeling is dan een andere aannemer zoeken, geen andere architect.
Inderdaad, ja, we gaan nee, een aannemer, hè. Een architect. Ja, oké, sorry.
Ja, ik had daar dan toch wel een paar vraagjes over, want vorige keer heb ik ook al gezegd, met dat bedrag komt er zeker niet toe. En het is natuurlijk al zover, Jan. En nu gaan onderhandelen en een andere procedure starten. Ik weet uit het verleden hoe dat gaat gaan. Dat is pingelen hier, daar wat pingelen. En om een duur dat we weglaten en achteraf de meerwerken, gaan ze dubbel mee aanrekenen en dat komt op een heel ander bedrag. Ik vind ook, als het zo'n zaken zijn, het is hier al op de gemeenteraad geweest, met die voorstellen. Je wordt er al mee van op de hoogte gebracht. Ik vind nog altijd, als je zo'n studiebureau of die mensen onder de arm neemt, die moeten er voor ons zijn en die moeten er voor ons mee zorgen. Nu breng ik dat terug op de gemeenteraad om een andere onderhandelingsprocedure te doen. Maar ik weet wat het wordt en ik weet op voorhand, als je die toegeving gaat doen, de meerwerken zullen de dubbel kosten en de minwerken zullen niet wat minder kosten. Dat is in het verleden al mee bewezen. Dus je moet daar goed mee oppassen, want je moogt dat van mij en je moogt mee onderhandelen, maar zie dat wij jezelf niet mee buitenspel zet. Ja, want het is toch zo dat je nu mee gaat onderhandelen, hè? Ja, ja.
Ja, ja. Moet naar de gemeenteraad komen, Jos.
Ja, ja, natuurlijk.
Zo duidelijk, omdat we daarvoor zonder onderhandeling hadden. Dus die procedure, die wordt stopgezet, omdat we geen regelmatige offerte hadden. Dus eigenlijk vragen we nu een nieuwe overheidsopdracht met mogelijkheid tot onderhandelen.
Tot onderhandelen.
En dan kunnen we die prijzen die nu vastzaten, kunnen we dan...
Ja, maar jij weet ook, burgemeester, jij weet ook wat dat er een gevolg van kan zijn. Hè? Dus laten
sowieso...
wij daar niet mee vangen. Hè? Want achteraf is het meer en min werken. En dan moet je zien dat je daar dan achteraf niet zegt van... Kijk, ja, Het is... Ja. Ik heb daar schrik voor. Ik heb vorige keer al gezegd, dat doet het niet voor. Hè. Ik zeg dat met de hijschuur ook al. Hè. Het is daarom dat ik daar zo bezorgd voor ben, dat dat achteraf niet te erg tegenvalt. Want...
Dat heb je altijd met prijzen die vanaf 2014 is dit bepaald. We zitten nu bijna 10 jaar later.
Maar dat is nog niet eens zo'n moeilijk dossier, want daar zit erfgoed ook nog tussen met hun voorwaarden. En dan moeten wij natuurlijk...
Gelukkig ook met subsidies. Hè.
Ja, maar in het gemeentehuis hebben ook nog eens. Hè. Ja, subsidie, maar dan moet wel zien dat je niet meer toegeeft aan subsidie als aan de rest, hè.
Erfgoed zit gelukkig het woord goed in.
Vraagt iemand de stemming over dit punt? Iedereen gaat akkoord. Dan wachten we even op Ria. Ik had juist de vraag gesteld of dat iemand de stemming vraagt over punt 14. Nee, dan kunnen wij een unanieme goedkeuring noteren. Dank u. Punt 15 van de agenda is de algemene vergadering van 25 mei van IOK Afvalbeheer. Daar staan twee bijzondere punten op. En ook in punt 16 trouwens, namelijk de afwijkingsaanvraag conform artikel 7 van het regiodecreet betreffende Heist op den Berg en Nijlen. Misschien toch even toelichten, want dat is vrij belangrijk. Dus IOK omvat 27 gemeenten, als ik het goed voor heb, waaronder Heist op den Berg en Nijlen. Nu, er is een regio-indeling, dat is ook een proces geweest van vele jaren, waarbij Heist op den Berg en Nijlen theoretisch zouden vallen onder de regio Rivierenland en niet onder de regio Kempen. Maar zij zijn al sinds de jaren 60 zelfs, denk ik, helemaal van in het begin lid van IOK en wensen dat ook te blijven. Nu, het decreet voorziet dat... er een afwijking kan gevraagd worden door die gemeenten aan het binnenlands bestuur om wat betreft de samenwerking binnen IOK toch bij IOK te blijven. Maar dat moet goedgekeurd worden door de administratie. En die aanvraag moet ook goedgekeurd worden door elke gemeente die deel uitmaakt van IOK. Vandaar dat dat hier ter goedkeuring voor ligt. En het is niet onbelangrijk, want Heist op den Berg is een zeer grote gemeente. Dat is van het formaat van Turnhout. Die hebben meer dan 40.000 inwoners. Ook Nijlen is geen piepkleine gemeente. Het zou voor IOK toch wel een probleem kunnen zijn dat die twee zouden wegvallen. En wij, alleen niemand ziet in waarom die samenwerking, die tot nu toe altijd vlot verlopen is, zou moeten wijzigen. Ik zeg erbij, maar dat is mijn persoonlijke opmerking. Ik heb die ook gemaakt op de infovergadering van IOK. Men is daar vrij gerust in, maar persoonlijk ben ik nogal een beetje sceptisch, omdat uiteraard de minister zelf deel uitmaakt met Mechelen van de regio Rivierenland. En ik vrees dat hij niet zo direct dat gaat steunen. Enfin, we zullen zien, dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik zou toch willen aandringen om dit punt goed te keuren, dat Heist op den Berg en Nijlen bij IOK kunnen blijven. Kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring voor punt 15 voor afvalbeheer en punt 16 gaat dan over de algemene werking van IOK. Ik moet er wel bij zeggen dat de algemene vergadering waar ik normaal aan deelneem, ik ben altijd al aanwezig geweest. Ditmaal aan mij zal moeten voorbijgaan, omdat dat samenvalt met de gemeenteraad van onze gemeente. Er zijn prioriteiten.
Ja, maar eerlijk zijn, voorzitter, die heeft zijn eigen toen opgegeven. Ja, eigenlijk, ja, we eerlijk moeten zijn, moet je daar aanwezig zijn.
De angst staat voor een andere datum dan gemeenteraad.
Goed, wij noteren een unanieme goedkeuring van deze twee agendapunten. En dan schorsen wij de gemeenteraad omdat punt 17 in besloten zitting moet gebeuren. Dan gaan we over naar de VARIA. Enfin, we schorsen na de VARIA, ik zal zo zeggen. Goed, en dan nog buiten de agenda.
Ja, ik heb de vraag gehad van de verenigingen die gebruik maken van de hijschuur. Dus ze hebben een mail rondgestuurd, denk ik, dat ze kunnen boeken tot juni 24. Als dat klopt. Ik heb die mail zelf niet gelezen, hoor. Maar nu is de vraag, als zij eventueel ergens anders een lokaal moeten huren, wat veel duurder is, of dat er eventueel tussenkomsten voorzien worden voor de verenigingen.
Oh, inderdaad. Er is al een mail gestuurd vanuit onze diensten om aan te geven dat in functie van de verbouwingen die er gaan aankomen, dat er naar gekeken kan worden. Ik denk in eerste instantie is het de bedoeling dat we gaan kijken waar de verenigingen hier in eigen huis kunnen ondergebracht worden. Dus op dit moment spreken we nog niet over een financiële vergoeding. Laat ons eerst kijken dat we de verenigingen in onze eigen gebouwen kunnen onderbrengen.
Moest dat dan aan de orde zijn? Want, ja.
Ja, ik heb altijd geleerd, je moet de problemen aanpakken wanneer ze zich stellen. Okay. En op dit moment stellen zich het nog niet.
Ja. Allee, als ze dan te goed aangepakt worden, oké, goed.
Even over die huis.
Leen?
Ja, er is heel wat commotie rond het Nationaal Park. Waar is Oud-Turnhout mee bezig? Wat is de stand van zaken?
Wat de commotie betreft, ja, dat zal bij verschillende mensen inderdaad zo zijn. Waar is Oud-Turnhout mee bezig? Ja, hetgeen waar wij mee bezig zijn, dat is het opmaken van de documenten. We hebben ook tegen jullie gezegd dat we daar nog meer naar jullie gaan komen. Dat staat gepland voor mei, dus voor de indiening hebben we gezegd dat we daar eerst nog mee naar de werkgroep gaan komen. Van zodra dat rijp is voor naar de werkgroep te komen, dan gaan we jullie die uitnodiging ook bezorgen. Die uitnodiging die staat volgens mij de tweede week van mei, maar we gaan het precies een datum nog wel bezorgen. Maar we vermoeden dat we dan kunnen tonen waar dat we staan.
Want Turnhout en Oud-Turnhout zijn koptrekkers.
Dat is zo, ja.
Fries.
Frank?
Ja, ik heb eens een vraagje en dat gaat over het leveren of het aanvoeren of het afvoeren van grond daar in de Leerman. Zijn er vergunningen voor aangevraagd of hoe werkt dat? Of zijn jullie nu op de hoogte? Of willen jullie niet op de hoogte zijn?
Jawel, pak even informatie erbij, maar het gaat over de grond van de Kiewit-Venweg. Neem ik aan dat het daarover gaat.
Ja, jij zei schepen, hè. Jij moet ervan op de hoogte zijn. Hè?
Ja, maar even stel de vraag, Frank. Dus dan hoop ik dat je weet welke grond dat gaat. Of...
Ja, ik zeg grond die wordt afgezet of die wordt weggevoerd daar op de Leerman. En wat is er de bedoeling van en is er een vergunning voor aangevraagd? Wat is toch verplaatsen van grond?
Ja.
Want ik vind dat nergens terug.
Nee, goed. En dat gaat dan waarschijnlijk over het plechtsel, denk ik, dat bij de Kiewit-Venweg. Dat denk ik dat het daarover gaat. Want eerst was een beetje de verwarring dat het misschien ging over de grondwerken die wij zelf daar uitvoeren op de weg. Ja. Maar ik denk dat de vraag van Jos ook vorige keer ging over de Kiewit-Venweg, denk ik.
Ik denk dat ik de vraag een beetje duidelijker wil stellen in de zin van de grond die afgevoerd is 2 maanden geleden naar Arendonk. Dat waren ongeveer 500 vrachtwagens.
Zonder
die zijn
vergunning.
Allemaal gepasseerd bij ons in de straat. En daar is normaal gesproken een vergunning voor nodig. En ik heb de vraag hier op mijn blad staan. Voor de derde keer vraag ik beleefd van, hebben jullie nu eigenlijk een vergunning daarvoor om die grond af te voeren of niet?
Ja, ik denk dat ik een antwoord op had gestuurd via mail ook. Hè. Dus dat is inderdaad, als het gaat over dat plechtsel dat er ligt, hè, ik denk dat het daarover zal gaan. Want dat is inderdaad een vrij groot deel dat er al naartoe was gebracht, dat er lag. En dat is er nu inderdaad afgevoerd. Nu, die zaken die zijn eigenlijk via het natuurbeheerplan, zitten die erin verwerkt.
Dat zit daar dus gewoon onder en dus moet je geen vergunning
hebben. Ja, van zoveel jaar geleden, want het gaat over plechtsel van 2 jaar geleden. Hè. Dus het is dat er...
Paar honderd kan
ik denk dat niet helemaal juist is, Schepen. Ik denk dat dat niet helemaal juist is. Maar ik ben langs andere wegen ook aan het opzoeken. En ik denk dat je er eens op een andere manier achter moet gaan. Want dat klopt niet.
Ja, zou ik mij laten informeren, hè, Jos?
En er zit nog een hoop. Dus ongeveer op de Kievit-Venweg. Die is ongeveer even groot. Daar kan iedereen naar gaan kijken. En die is, daar zit ook een vergunning voor nodig om die af te voeren. En alle private ondernemers die hebben allemaal voor iedere vrachtwagen grond dat zij verplaatsen, hebben zij een vergunning voor nodig. Wij doen er hier 500 weg en wij hebben niks nodig. En wij hebben dat zelfs niet in onze gemeente liggen aanwezig. Ik vind dat heel, heel raar. Ja. En ik zou willen dat je daar een antwoord voor zoekt.
Ja, klopt. Ja.
Maar dat is nu wel een derde keer dat je het vraagt, hè. Beleefd, hè. Echt waar, voor een derde keer dat ik dat vraag. Voor alstublieft na te kijken of u een vergunning heeft of niet.
He, ik heb ook de mail gestuurd, Jos.
Ja, maar daar staat in van, ja, ik denk dat er in Mechelen niets is. Ja, dan moet je in Mechelen gaan zien, hè. Maar normaal, als er een vergunning is, dan moet die ter plaatse zijn. Hè.
Ik heb het antwoord van die mail van Mechelen ook doorgestuurd naar u, Jos.
Nee, die heb ik niet gehad.
Nou, dan stuur ik hem door. Ja, dan stuur ik hem door. Er zit ook een document in, verlening van grondstofverklaring via OVAM. Dus dat zal ik ook bijsturen.
Wil de generale raadsleden sturen? Want dat is allemaal simpel als je het naar je raadslid stuurt.
Dat zal ik ook doen.
Is dat voor de boeven te verdoezelen?
Zeker niet.
Want ik moet hier een vraag stellen, omdat ik er zelf bij uitkom.
Nee, zeker niet. Het is deze week ook nog een beetje duidelijk geworden dat die verdoezeling dat er weinig van aan is, hè.
Nu wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt, hè? En het is niet omdat dat natuur en bos is dat die eigenlijk meer mogen dan iemand anders, hè? We weten dat er al heel veel budgetten in omgaan en u noemt het plaksel, bij mij is grond, hè? Het is een vervoer, het is een transport, er moeten altijd papieren bij zijn, normaal gezien moet dat ergens genoteerd staan en moet dat vergund zijn, hè? Want wij weten niet wat erop ligt, hè? U zegt plaksel, voor hetzelfde geld ligt er iets anders op, hè?
Marleen?
Ja. De boekhouding van Natuurpunt, kan die ingekeken worden?
Ja? Maar.
Ja, oké. Okay. Merci.
Bos?
Ja, ik had nog een vraag over veilig de werking ook van het bestuur. Dus. En straks hoorde ik dat we wat centen nodig hadden. En in de week kreeg ik nog een mail aan in verband met de natuurbegraafplaats. Dat we die ook gaan aanleggen. Als ik dat lees, en ik lees dat mijn lijstje stevig op 7, Nonk, Steven, Gravels, Nieuwe Staatsbaan, herrichting van de dorpskern, Heijskuur, Hofke van Chantreinen, renovatie, gemeentehuis, oude gedeelte, natuurbegraafplaats en aanleg van het kunstgrasveld. Wat gaan we feitelijk dit jaar, wat gaan we nog doen? Of wat gaan we niet doen naar volgend jaar toe? Want volgend jaar zijn het verkiezingen. En we zitten met een hoop dinges, en ik heb het hier al een paar keer gezegd, werk het één voor één een beetje mee af, maar we zitten met alles tegelijk, en we zitten met alles zitten wij wel mee op de kaart, maar we krijgen het niet volbracht. Je moet eens kijken wat er tot hiertoe, op die 4 jaar, al verwezenlijkt is, en wat er allemaal nog in de pijplijn zit, dat is natuurlijk onbetaalbaar, maar van de andere kant hebben we in het verleden altijd het verwijt gekregen van, en je doet dit, en je doet, toen gebeurde er iets, en nu staat er heel veel op de lijst, wel tien zaken. En in de praktijk zie ik daar heel, heel weinig van. En ik zou graag hebben dat je niet al die zaken erop zet en dat je het een of ander een beetje mee probeert af te werken. Allee, zo stel ik je dat vast, hè.
Jos, ik wil even kort reageren op het onbetaalbaar. We hebben een meerjarenplan opgesteld. We houden dat budgetair in de gaten. We evalueren dat ook. En op dit moment is er niet iets dat wij uit onze planning moeten gaan halen van investeringen. Maar geloof me, vrij Jos, we beheren dat als een goede huisvader. En als er zaken zijn, zullen we er ook mee tijdig mee naar de gemeenteraad komen. Maar zoals de planning er nu voor ligt, zijn de financiën voldoende om het meerjarenplan te volbrengen.
Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg alleen maar, kun je dat niet een beetje minimaliseren en iets tot stand brengen dat men iets ziet. Want de voorbije 4 jaar zegt wat er gebeurt en zegt dan eens waar riolering, wat dat we echt gebouwd hebben, wat dat we gepresteerd hebben. Daar gaat het mij maar over. Ik vind dat we het er gaat. En ik zeg niet dat dat slecht bedoeld is, maar we hebben de intentie om heel veel te doen.
En het wordt verdeeld, maar het wordt elke keer mee opgeschoven op Steenweg Ravels. 4 jaar geleden zou men Steenweg op Ravels mee aanpakken. Het zou in orde komen.
Maar Jos, ik denk dat het realistisch moet zijn, Steenweg op Ravels. Ja, boven lokaal dossier, daar hebben wij zelf geen vat op. Ik bedoel, jullie zijn ermee geconfronteerd geweest in vorige
legislatuur. Ja,
wij worden ermee geconfronteerd geweest. Dat is kabinetswerk en wij hopen oprecht. Maar we voorzien die budgetten op het moment dat we daar moeten ingrijpen. Maar bijkomend op de lokale dossiers.
Ja.
En oké, het is misschien tot verveel als dat gezegd is geweest. Maar wij komen deze legislatuur wel uit een coronaperiode waar heel veel dossiers zijn voorbereid geweest, die nu pas op de rit kunnen gezet worden. Dat heeft wel effectief een impact gehad op die planning. En daar moeten we realistisch in zijn, Jos. Dus het feit dat nu die dossiers naar gemeenteraden komen, toont ook wel de intentie dat we daarmee door willen werken. De heischuur, het hofje, het kunstgrasveld. We blijven er ambitieus in. Die financiën zijn voorzien. En wij zullen er alles aan doen, deze legislatuur, om die dossiers zo ver mogelijk te krijgen.
Ja, en dan kunnen we de volgende afwerken. Hè.
Net zoals we met de sport al hebben gedaan, Jos.
Hans?
Ja. Over de heischuur, die een brief is, die dan gestuurd naar de vaste gebruikers of naar alle huurders? Want,
sorry, kunnen we...
Die een brief van de heischuur over de... Nou, dat is een, zijn dat de verenigingen of de vaste?
Ik heb een brief zelf ook niet zien passeren, dus
ik ook niet, maar
dat
we
zal vanuit de diensten naar de verenigingen zijn gestuurd.
Want ja, we hebben de laatste tijd ook wel meer daar vergaderd, omdat dat moest, omdat er hier in de buurt niks anders was. Maar ik heb die nog niet gezien, die mail. Maar goed, maar ik denk als we die vereniging kunnen depaneren in de gemeentelijke gebouwen op zich,
ik denk dat
altijd goed en goedkoop is en dat we er niet te veel...
Dus, en ik denk vooral dat de administratie ook heeft gekeken naar de verenigingen die er op meer permanente basis gebruik van maken. Maar ik denk dat ze wel gaan uitfilteren en ze zullen er alles aan doen om iedereen een juiste plaats en onderdek te geven.
Ook nog een tweede vraagje misschien voor u uit de verenigingssfeer. Maar de toelages van de cultuurverenigingen, die is nog niet gepasseerd?
Die zijn afgelopen maandag op het college geweest. Ja. Daar moet nog een aanpassing op gebeuren. Dus dat zal geheragendeerd worden op het college. En dan zal dat, dat gecommuniceerd worden. Dus.
Normaal zit dat vroeger in het jaar dat dat zijn beslag krijgt. Hè?
Ja, alles...
Dan moet ik even een puntje pakken. We hebben inderdaad een uitnodiging gekregen met als titel Natuurbegraafplaats, binnenkort. Niet meer of niet minder... Geen agenda of geen punten, geen bijlages of niks. Nu, oké, goed, het is dan zelfs nog zo dat dat vergaderverzoeken zijn die uit een Outlook of de office van de gemeente vertrekken en soms zijn ik die ook gewoon kwijt. Dus ik accepteer die op een telefoon en dan vind ik die ook nergens niet meer terug. Puntje nummer 1, maar langs de andere kant denk ik, dat is misschien een puntje voor de voorzitter dan, dat in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad staat hoe dat het nodig is van een werkgroeper moet dat zien en dat dat eigenlijk een document is dat door de schepen wordt ondertekend en dat dan ook nog, laten we zeggen, door het college wordt behandeld of bij een directeur, dat weet ik niet. Maar laten we zeggen, een mailtje van de ambtenaar met alleen maar een onderwerp is eigenlijk, denk ik, het had iets meer mogen zijn. Dat we een beetje op voorhand weten waar dat over gaat gaan.
Oké, okay,
dan misschien een laatste vraagje is over de bewoners van de Zaanstraat. Is dat onderhoud met die bewoners al geweest?
Ik wil even... dat is gewoon een save the date, het is 3 mei, dat je nog meer uitleg krijgt over natuurbegraafplaats dan nu naar de fase komt dat we het op de gemeenteraad kunnen brengen. Dat is eigenlijk een gevoelig thema, zo'n natuurbegraafplaats, en dat we toch iedereen willen inlichten en dat wordt op 3 mei gedaan. Maar die en, nu hebben we gewoon gestuurd dat je die datum al in uw agenda kunt vrijhouden.
Zie?
Ja. Ik krijg een ingeving hoe je centen kunt verdienen, hè. Over al, als al die camions van grond worden verkocht, of pakt van elke camion een deel geld, want dat is de goede grond die ze eraf doen, en van het hout, van al de, op de, van de grond, van oud turnhout, dat is toch van ons, die grond, ja, nu nog ik zo maar eens vies, of je weet het niet, als alles van het natuurpunt komt alleen weer, die wordt rijker en rijker, dat is de rijkste van allemaal, en van al dat die winnen, dan kopen die onze grond van. De grootste grond zitten, als je van al dat er afgedaan wordt, en dat zijn camions, want we hebben nooit ook al eens te gaan kijken. Vrachtwagens van hout, dat wordt dat verkocht.
Goed, de geldzaken zijn deze week ook besproken in de Vlaamse regering, waar zowel de Mier verschillende vragen naar kreeg. Ik denk dat je daar eens best naar luistert, daar was alles in orde met die boekhouding. Dat er geen, dat niks anders in had. Ja. Het ging over subsidies die van de Vlaamse regering kwamen. Misschien dat... Ja. Ja, klopt. Maar er zijn nog andere organisaties die subsidies krijgen. Misschien moeten ze inderdaad allemaal inderdaad worden doorgelicht. Hè.
Jake, heb je dat blad bij je met de cijfers? Hè? Ze krijgen van de meer 67,5 miljoen euro. Zo, dus maak je geen illusies, daar kan niemand tegenop. Hè? Maar je mag dat hebben, cijfers, als je wilt.
Ik denk niet dat het hier de plaats is om ieders frustratie over bepaalde organisaties te uiten. Het gezien gemeenteraad, ik zou het wel een beetje relevant willen houden, alsjeblieft. Zijn er nog vragen, Ria?
Ja, inderdaad. En van die uitnodiging die verstuurd worden voor werkvergaderingen, zei er. Maar ik had gewoon een praktische vraag. Wanneer kan ik iemand anders afvaardigen? Want dat wordt daar niet in vermeld. En die vraag heb ik vaak. Van, ik wil iemand afvaardigen voor aan deel te nemen... En is dat alleen gericht aan gemeenteraadsleden of ook aan mensen, aan andere mensen? En dat kan, staat er niet in. Dan moet ik altijd navragen.
Als raadslid kan jij voor de werkgroep een externe meenemen. Dus iemand apart afvaardigen. Dus je kunt tot twee externe meebrengen naar een werkgroep. Behalve als het over een werkgroep van personeelszaken gaat. Personeel is altijd een besloten zetting.
Frank?
Ja, ik heb twee... Een vraagje en een mededeling. Ik zal beginnen met het leukste, de mededeling. Iedereen weet van het weekend dat in Oosthoven zo wat een klein kermisje is. Wie zich geroepen voelt, is altijd welkom daar. We hebben wel één klein nadeeltje. Om 12 uur moet het gedaan zijn daar. Een beetje betreurenswaardig, want ja, er wordt voor een dishockey gezorgd, er wordt voor sfeer gezorgd. En om 12 uur, dan is het wel gedaan. Maar iedereen is er welkom, dat wil ik al meer meegeven. En hopelijk zien we daar een aantal raadsleden die ook eens een pintje komen drinken of een water. En dan mijn tweede vraag, dan richt ik me even tot de schepen. Ik heb in de vorige gemeenteraad ook al eens die vraag gesteld, of dat er problemen waren met de directie van de basis, de Salto. Bent u daar al van op de hoogte, schepen, of niet? Het is enkel maar een vraag, hè.
Dit zijn zaken die hier niet thuis horen. Klachten hebben een bepaalde procedure die ze moeten doorlopen. Ik ga daar niet op in. Dat kan niet. Dat is niet correct.
Maar alles ik vraag enkel of u op de hoogte bent, niet meer.
Ik ben bij van alles op de hoogte en dat is hier nu even niet relevant. Dit is allemaal veel te vaag. Dat is weer zo vissen. Nee, ik ga daar...
Het gaat trouwens over personen dan, met Frank. Iedereen weet over wie dat gaat.
Ik vroeg enkel maar of de schepen op de hoogte was. Meer vroeg ik niet.
Denk ik dat we de gemeenteraad kunnen schorsen. Ah, sorry, Jan.
Ik heb soortgelijk wat aan de overkant is gezegd. Zondag is het hoogdag, dan is het erfgoeddag. In 70 activiteiten in 20 gemeenten in de omgeving worden er georganiseerd. Het zal zondag niet het beste weer zijn, maar weer of geen weer, het zal schitteren boven de Kempen.